Ik ga ervan uit dat alle fracties die hier aanwezig willen zijn vanavond ook aanwezig zijn. Het is natuurlijk erg druk vanavond. Op verschillende plekken vergaderingen en andere bijeenkomsten. Dus extra hartelijk welkom dat u hier zit. Wij hebben vanavond een sessie over risicomanagement en weerstandsvermogen. Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Oké, dan was die dat. Dank u wel.
Het CDA.
Het CDA, ja. Moeten we even naar beneden? Niemand, want dan geef ik gewoon de wethouder het woord, hoor. Ik bedoel, de heer Soerwan, gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Bij de spits al af. Fijn dat we vanavond kunnen praten over risicomanagement en weerstandsvermogen. Een aantal fracties heeft van ruime tijd over het college bevraagd van kom dan ergens mee. Dus we zijn blij dat het college met een stuk is gekomen en in onze beleving een hele goede eerste aanzet. En wat ons betreft kunnen we met tevredenheid dit stuk lezen. Uiteraard hebben we wel een aantal opmerkingen en vragen, maar die komen nu vanzelf wel. Voorzitter, als eerste om mee te beginnen. Inderdaad, we moeten als raad kaders vaststellen hoe de organisatie om moet gaan met risico's. Dat staat voor zich. Dat staat als een paal boven water. En als je kijkt naar de uitgangspunten zoals het college hier voorstelt, kunnen we ons hierin vinden. Wat voor ons van belang is, dat het niet alleen gaat dat je als raad een kaderstellende rol vervult, maar met name dat je zekerheid inbouwt als gemeentelijke organisatie. Dat die moment dat iets verkeerd gaat, dat je tijdig op de hoogte bent daarvan. En dat je ook meteen weet hoe en wanneer we de gevarenzone naderen. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wat we wel missen, en dat is wel een vraag die we aan het college hebben, aan de wethouder hebben hierover, is als je kijkt naar de relevante gevolgcategorieën, dan worden hier vier gevolgcategorieën genoemd. Variënt van financieel, stagnatie, imago en overig. En wat wij vinden missen en wat wij eigenlijk een kern vinden van risico management is van wat het maatschappelijk effect is van een bepaald voorval of een calamiteit, zoals ze het noemen. En dat zou voor ons een uitgangspunt moeten zijn van als je het hebt over risicomanagement. Welke schade loopt onze samenleving of gemeenschap op als dat zich voordoet? Wij vinden dat een belangrijk uitgangspunt die we niet goed hierin terugvinden. Wellicht dat de portefeuillehouder daar iets over kan zeggen. Wat we wel heel erg goed vinden is het schemaatje op pagina 6. Een risicokaart. Ik vind dat een heel goed uitgangspunt. Waarom? Het geeft aan van dat zaken kunnen gebeuren, een bepaalde score op. Je gaat ervan uit dat sommige dingen heel zelden zullen gebeuren. Een kleine kans, maar een groot gevolg. En juist door dit zo schematisch in kaart te brengen, weet je precies wanneer iets gaat gebeuren en wat de gevolgen daarvan zullen zijn en ook de maatschappelijke gevolgen daarvan zullen zijn. Voorzitter, ik hou het kort voor mijn eerste termijn. Als startpunt een prima notitie. We zijn heel benieuwd hoe het in de praktijk geïmplementeerd gaat worden. Wat we wel als aandachtspunt mee willen geven aan het college is van we hebben een viertal formele rapportagemomenten. Mocht een risico zich voordoen wat een significant effect kan hebben op onze gemeente, dan gaan we ervan uit dat het college niet wacht tot die vier formele momenten, maar ons tussentijds daarover rapporteert, al dan niet in briefvorm of hoe dan ook. Maar dat we dan wel als raad het tijdig tot ons kunnen krijgen. Ik hou het daarbij, voorzitter.
Meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter, nou, meneer Soerwan heeft helemaal gelijk. Er is de laatste jaren vaak gesproken over omgang met risico's. En hij piept een beetje. Omgaan met risico's en ook over het weerstandsvermogen. Ik herinner me nog toen ik mijn carrière als raadslid begon, dat dat allemaal heel duister en wazig was. En dat je vaak bij collega's te raden ging van hoe zit het nou in elkaar. En nood ineens luidend antwoord kreeg. En achteraf bleek vaak dat mensen, ook raadsleden, een interpretatie gaven van hoe ze dachten dat het in elkaar zat. Dat is de laatste jaren is daar wel sterk verbetering aan gekomen. Ook door gewoon veel meer duidelijkheid in hoe de programmabegroting bijvoorbeeld in elkaar zit. Maar in ieder geval, de nota die nu voor ligt, die maakt naar mijn mening een einde aan dat alles. Want volgens mij staat er heel duidelijk in hoe je met risico's om mag gaan. Het college stelt dat voor. Nou, volgens mij is dat een prima methodiek. En er staat heel duidelijk in waar het weerstandsvermogen door is opgebouwd en wat je er eigenlijk wel of niet mee kan, wat voor invloed je erop kan hebben als gemeenteraad. Nou, ik geloof dat we dat zelfs nog bij de laatste voorjaarsnotabehandeling, de algemene beschouwing, er nog discussie over hadden hoe je dat kan doen. Nu is in ieder geval voor iedereen duidelijk wat het is. En waar het voor dient en hoe wij het ook als instrument kunnen gebruiken. En we hebben het over instrumentarium, voor meneer Soehan zei het ook al, het instrumentarium wat hierin wordt voorgesteld om te gaan met risico's. Ja, dat lijkt mijn fractie ook prima, dat lijkt me ook heel erg duidelijk. Eigenlijk hadden wij hetzelfde punt als meneer Soehan. Want als je kijkt naar hoe risicomanagement ook wordt voorgeschreven in het bedrijfsleven, die stap hebben wij nog maar even ingezet. Hoe gaan ze daar nou met risicomanagement om? Dan is het inderdaad niet alleen sturen op geld. Deze nota is erg ingestoken op de financiële kant van de zaak. Is ecologisch, omdat de combinatie risicomanagement en weerstandsvermogen gemaakt is. Maar inderdaad, het risico dat je een maatschappelijk effect niet bereikt, is ook een risico. Een behoorlijk risico. Want eigenlijk gaat het ons erom. En de vraag die bij ons in de fractie opdeed, had je als je op deze manier risicomanagement had gehad, bijvoorbeeld de hele situatie bij de sector sociale dienst kunnen voorkomen? Nou, dat is eigenlijk de vraag ook aan het college. Moeten we zeg maar in die hele risico-identificatie en hoe je er verder mee omgaat, dat aspect er niet in meenemen? En dan, ja, wat mij betreft voor de eerste termijn, kan ik afsluiten met te zeggen dat het voor ons in ieder geval een goed instrument is en duidelijk is wat erin staat. En dat wij er ons werk prima mee kunnen doen.
Dank u wel, meneer Spijker.
Dank u wel, voorzitter. Eén halen we meer is positief over de stappen die zijn gemaakt naar een duidelijk bewustzijn en controle over de potentiële risico's voor de gemeente. Ik ben even gaan zoeken op internet en kwam in het handboek van Deloitte Risicomanagement, het heette Meer dan de som der delen, de volgende beschrijving tegen. Risicomanagement is een instrument voor continue verbetering. Het inzichtelijk maken van de kwetsbaarheid van de organisatie, beheersmaatregelen hiertegen ontwikkelen en het continu verbeteren van dit proces. Dit was ook het Deloitte-boek voor de gemeenten. Dus we kunnen ons grotendeels vinden in het raadsvoorstel, maar we hebben toch wel een paar opmerkingen. De eerste, door het ontbreken van specifieke informatie middels een juiste stresstest, is het nu moeilijker om een nulmeting te doen en hierop beleid af te stemmen. De portefeuillehouder geeft wel aan dat door de kwantificering van de risico's geen harde doelstelling voor de ratio weerstandsvermogen is op te stellen. Wij hopen dat de portefeuillehouder, excuses, ik ben een beetje verkouden, ons snel op de hoogte brengt over de voortgang van de stresstest van de Universiteit van Amsterdam. De tweede, de streefwaarde van de ratio weerstandsvermogen mag balanceren tussen de 1 en 2. Maar de opmerking dat pas als de streefwaarde 3 jaar achtereen niet wordt bereikt en er een plan wordt opgesteld om het weerstandsvermogen alsnog binnen die streefwaarde te krijgen, is puur een vorm van paard achter de wagen spannen. Het is natuurlijk zonde als je natuurlijk een koers uitzet en je loopt er 3 jaar lang niet op, dat je dan pas later gaat actie nemen. Dus mijn vraag aan de wethouder is, wat is het doel om de koers van de spreekwoordelijke schip pas na 3 jaar weer bij te stellen? En wat denkt u daaraan te kunnen winnen? Eén halen meer pleit voor een systeem met lage foutmarges, snelle reacties en een continu proces van aanpassingen, strategie en tactiek. Maar we zijn over het algemeen zeer positief. Het is een goed stuk. Alleen de lezen opmerking had ik. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijker. Meneer Koster van de VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zal uiteraard door aan heel veel partijen wel het gezicht, maar we zijn blij met het feit dat er een nota is, omdat dat een kaderstuk is voor de Raad, zeg maar, als kapstok kan gebruiken. We hadden wel het idee dat het een erg academisch-theoretische benadering is. Heel erg cijfermatig. Terwijl ook, zoals wij dat maar noemen, je hebt ook nog een bepaalde gevoelswaarde nodig. Of zoals wij het hebben, het inzien dat je een risico hebt is één ding, maar vervolgens is heel erg belangrijk, wat ga je er dan aan doen om dat risico in te dammen of ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En dat vinden wij in deze nota onvoldoende terug. Dus in die zin moet het een dynamische nota zijn en geen statische nota. En dat is een beetje het gevoel. Had ook een vraag op het feit van, er worden 3 niveaus genoemd van wanneer partijen worden ingeschakeld, directie, college en raad. En wat is nou de specifieke reden om het bedrag bij college en raad hetzelfde te laten zijn, alleen met een hogere gevolgscore? Want we leven tenslotte in een duaal stelsel, dus wat betreft de VVD mag de raad ook bij een financiële omvang van 7 ton geïnformeerd worden. Want uiteindelijk gaan we ervan uit dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt op het moment dat er bepaalde risico's zich melden. En hoeven we dat betreft niet gelijkgeschaald te worden. Maar ik ben benieuwd naar hoe andere partijen daarover denken. En, maar zoals meneer Spijker ook al zei, van, ja, je hebt wel een, we streven wel een bepaalde waarde na. Maar vervolgens is de vraag, wat gaan we nou doen als we, die, als we op die 1 of 0,9 zitten? Raken we dan ineens met z'n allen in paniek? Of gaan we dan ineens... En dus dat, het is, want dat moet wel het effect zijn. Als je een waarde hebt, moet je vervolgens wel weten wat gebeurt er als je... Die drie jaar termijn, in mijn, onze beleving, is dat meer een effect van het feit dat risico's over een langere periode uitsmeren. Maar ik ben benieuwd of u dat ook zo ziet als paspoortenvrijhouder. Want anders zou dat een raar fenomeen zijn. Maar ik zie dat er ook nog...
Ja, ik dacht, ik wacht even tot u ergens een punt gaat zetten. Maar meneer Vonk, wil u wat vragen?
Ik wil toch maar even midden in uw zin doen. Mijn vraag was, vindt u ook niet dat we juist eerst de methodiek moeten vastleggen, inclusief een soort van score die we moeten halen. En dan, als we hem gaan invullen, want dat komt natuurlijk later pas, dan zien of we aan die score gaan voldoen.
Ja, uiteindelijk heb je iedere score nodig, want je hebt die nulmeting nodig, zoals meneer Spijker ook al aangaf. Maar je hebt een basismeting nodig waarvan je verder gaat. Maar als het college stelt van op het moment dat het weerstandsvermogen, zoals dat ergens keurig niks verwoord is, in die ratio weerstandsvermogen minder is dan 1, komen we in de rode zone terecht. En wat gebeurt er dan? En dat is wat ik hier niet uithaal. Want daarvoor heb je dat getal. Want je doet die metingen, je telt die dingen allemaal bij elkaar op, dan komt een waarde uit. En dan is die waarde minder dan 1. En dan? En dat wil ik dan wel graag terugzien. Want dan weten we ook wat wij moeten doen. Want dan wordt er ook ga ik ervan uit dat er ook wat van de raad verwacht wordt, als dat zo het geval is. En dat zou ik dan wel graag terug willen zien. Dat was het.
Korte reactie nog meer, Vonk?
Dank u wel. Mij lijkt dat een volgende stap is, als we deze methodiek hebben vastgesteld, om dan dat in kaart te brengen en dan te zien wat daar uit gaat komen en dan dus ook de maatregelen te treffen.
Dank u wel. Wilt u verder gaan met uw betoog, meneer Koster?
Nou ja, goed, ik stel de vraag aan het college, omdat ik graag wil weten hoe zij die vervolgstap zien. Want wij hadden ook opgeschreven van het zou handig zijn van wat is de meting daar nu. Dan heb je die nulmeting en dan heb je ook een beetje het idee waar je nu staat. In plaats van dat we daar nu nog even op moeten wachten, maar dat komt dan vanzelf. Dus dat wachten we dan even af. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Bezooijen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil vanavond beginnen met de wijsheid dat een glimlach een vorm van facelift is die binnen ieders bereik ligt. Denk er maar even over na. Het schijnt ook je weerstandsvermogen te verhogen, maar niet het weerstandsvermogen waar we het vanavond over hebben. Dus dan zitten we inmiddels direct in de thematiek van deze avond. Onze fractie is van mening dat in het algemeen is hier sprake van een gedegen voorstel. Het lastige zit hem met name in de voorspelbaarheid. Want wie kan die toekomst voorspellen? Dat kunnen we niet. Dus, en daar zit altijd een mate van subjectiviteit in. En dat maakt bijvoorbeeld ook het aspect van de stresstesten, ik kom er zo nog even op terug, maakt het ook tot een wat ingewikkeld verhaal. Hoewel wij daar best wel positief tegenover staan. In onze herinnering was er ook een bank, we menen van een Franse bank, die grandioos scoorde voor de stresstest. Maar uiteindelijk ging dat echt niet helemaal zo goed. Dus je kunt je daarbij ook afvragen van wat is dan de waarde. En een belangrijk punt wat wij ook willen aanroeren, dat is een probleem wat ontstaat door fraude, hebzucht, machtsmisbruik, egotripperij. En stel u gerust, ik ben geen vertolker van de SRH, maar deze aspecten die spelen ook in onze samenleving. Haarlemmermeer is natuurlijk een grote gemeente en daar wonen heel veel mensen. En er zitten ook vast wel een paar mensen bij die zich niet zo gedragen. We hebben allerhande verhalen gehoord over mensen die zich op een niet zo prettige manier verrijken. Hoogleraren, directies, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, etc. Van hoe ga je dat op een gegeven moment kaderen? Hoe kun je dat soort zaken voorkomen? Ook als er dingen zijn die je met ons eigen forse eigen vermogen wel kunt dragen, is het toch handig, beter om te voorkomen in plaats van te genezen. Nog een tweetal opmerkingen met betrekking tot de nota op pagina, even kijken, dat is 5, die volgt naar 4 meestal. Net onder dat schemaatje. Het kiezen van een kansklasse. Daarbij zou onze fractie heel graag zien dat we echt aan de veilige kant gaan zitten. Want kiezen doe je voor de veiligheid. En ja, als je daar je gevoel te veel in laat meewerken en er vallen meer negatieve elementen op zijn plek, dan kun je heel snel de bietenbrug opgaan. Wat dat ook mogen zijn. En dan op pagina 8, daar staat in het midden staat een verhaaltje en daar hebben we echt over na moeten denken. En dat gaat met name over van, ja, waar we nu als raad wel of niet in betrokken worden. Ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen, geef daar over die alinea nog eens wat uitleg. Want wij krijgen daar een onvoldoende beeld bij. Als het intern in de organisatie niet goed gaat, dan horen we daar als raad pas over, althans zo leggen wij het even uit, op het moment dat de boel bijna ontploft. Misschien leggen wij het wat te negatief of wat verkeerd uit, maar we horen het graag. Dank u wel.
Ik zou niet te veel fronsen, want ik ben bang dat je daar weer rimpels van krijgt dan, als je te lang... Maar goed, even in uw opmerking. Meneer Van Bellen.
Dank u wel. Veel is al gezegd. Ik begin even met het... inderdaad ook onze insteek, of ja, gevoel. Het is een heel erg... het is een behoorlijk technisch, financieel gestoeld stuk. Wat gedegen opgesteld is. Voor ons gevoel ging het haast zelfs voor een raadsvoorstel... vond ik het best verregaand qua op welk niveau ook de directie ingesteld moet worden. Ik vind het goed dat in hetzelfde, in één nota allemaal gewoon duidelijk is voor de hele organisatie op welk niveau er nou gestuurd wordt. Maar normaal gesproken heb ik het gevoel dat ik als raad niet per se ga over hoe het nou binnen intern in de organisatie verder geregeld wordt. Maar zoals ik zeg, ik vind het goed dat alles in één nota staat en dat je niet een aparte nota gaat maken om het intern ook te regelen. Verder, ja, zoals ook gezegd, bij ons was even de vraag van zitten er ook andere dingen aan dan de financiële aspecten? Hoe meet je de maatschappelijke aspecten? Maar goed, daar hebben anderen al naar gevraagd, dus ik ben benieuwd wat daar het antwoord op is. En ja, wat dat betreft, nota is een goed document waar we mee kunnen instemmen. We zijn wel benieuwd naar de antwoorden van het college op vragen ook gesteld door andere fracties.
Dank u wel, meneer Van Dijk.
Ja, dank u voorzitter. De nota risicomanagement roept bij ons een aantal basale vragen op. De nota zegt letterlijk, er is tot op heden geen formeel beleid vastgesteld met betrekking tot risicomanagement en weerstandvermogen. En zegt ook dat er geen kader door de raad is vastgesteld. Kortom, er was wel beleid, maar het was niet vastgesteld. Het is wel vreemd om te bedenken, ja, het kan toch niet zo zijn dat voor 2012 het allemaal natte vingerwerk was. Immers, de accountant keek ook naar de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen en had er ook een oordeel over. Welke normen had die accountant dan op dat moment? Er waren natuurlijk in het verleden wel degelijk interne richtlijnen, hoe om te gaan met risico's en hoe die te meten en te wegen. En impliciet is er in het verleden ook door goedkeuring van relevante financiële stukken door de raad intern beleid bekrachtigd. De eerste vraag is dan ook, welke informeel beleid was er tot op heden? En een andere soortgelijke vraag is, in hoeverre wijkt het nu voorliggende formele voorstel inhoudelijk af van het tot op heden gevoerd informeel beleid? En waarom komt men er nu eigenlijk op deze manier mee? In 2.3 staat een ladder welke risico's...
Meneer Van Dijk, u wordt onderbroken door de heer Soerman, die waarschijnlijk tegen u gaat zeggen dat dit onder de categorie technische vragen valt. Ja, meneer, ik zie meneer Soerman. Ook ik had diezelfde insteek. Het kan zijn dat de wethouder daar niet meer aan toekomt om die vragen te beantwoorden, want u hoort u vooraf op papier te stellen. Gaat u verder.
Ja, voorzitter. In 2.3 staat een ladder welke risico's aan wie geweld moet worden. Wij zijn van mening dat je eigenlijk twee trappen moet hebben. Alles onder de 2 ton college en alles erboven naar de raad. Verder is het goed dat er nu duidelijkheid komt over hoe met risico's om moet gaan en hoe en op welke wijze er wordt gecommuniceerd. Risico's kent ook veel gezichten. Er is net ook al aan gerefereerd. Maatschappelijke, sociale, imago-risico's. Ja, die kunnen niet al te academisch worden benaderd.
Meneer Van Dijk, meneer Koster, wil u nog wat vragen over uw vorige opmerking?
Ja, over die 200.000 euro die je noemt. Ik zeg maar, stel dat het gebeurt, dat betekent dat er dus ook van u als raad wordt verwacht dat we er dan iets van moeten vinden. En dat is nou juist de reden waarom wij leven in een duaal stelsel. Wij zeggen van die drempel mag best wat opgerekt worden. Hmm. En nu willen we hem eigenlijk verlagen. Maar dat is, in mijn beleving werkt het averechts. Want dat betekent dat u waarschijnlijk 20 keer per jaar gemeld wordt dat er wel risico's zijn van die omvang. En wat gaat u dan met die wetenschap doen? Want dan moet u, misschien, moet u er wat van vinden en dan moet u er wat mee doen. Ja.
Het weerstandsvermogen van de stoel.
Ja. Ja, ga ik.
Ga maar door. Ja, u mag door. Ja, ja, ga maar hoor.
Ik ben het wel eens met de heer Koster, maar ik zou het niet verkeerd vinden als we geïnformeerd worden. En op het moment dat we geïnformeerd worden, kunnen we altijd bepalen of we er nog iets mee willen of niet. En dat is aan de, aan de raad zelf om daar iets mee te willen. Je hoeft er nu dus niet altijd wat mee te doen. Maar dat er gemeld wordt is op zich niet verkeerd. Kun je het monitoren. Ja. Ik was eigenlijk klaar, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel dan. Meneer Vonk.
Ja, dank u. De Partij van de Arbeid vindt dit voorstel ook een goed instrument waarmee we goed uit de voeten kunnen. Het telt in feite de afzonderlijke risico's waar we altijd wel af en toe eens over geïnformeerd worden bij elkaar op. En rapporteert het dan ook duidelijk. Dus dan krijgen we daarmee een soort een overzicht en daarmee dus ook een uitnodiging om het totale pakket van risico's te gaan sturen. Dus dat is uitstekend. Verder vinden we dat de methode eenvoudig is. Dus het stuk is goed begrijpbaar, maar de methode is ook een simpele methode en begrijpelijk. En daarmee waarschijnlijk ook goed uitvoerbaar. En daar zijn we wel blij mee. Wat eerder al gezegd is, het is wel zeer financieel ingestoken. Dat vinden we ook, want op die ene tabel waar imago en andere risico's tijd genoemd worden, zou je bijna kunnen zeggen dat je een lichte imagoschade direct vertaalt in het bijbehorende bedrag wat onder het financiële kopje in dezelfde tabel staat. Vraag me af of dat zo is. Vraag aan het college of daar nog enige uitleg over gekomen kan worden. We zien uit naar de uitwerking hiervan. En dat moet dan in dit najaar komen, hè, als we de programmabegroting 2013-16 op gaan stellen. Dus daar kijken we naar uit. Nog even over het schema op bladzijde 8, waar meneer Van Dijk en de heer Koster ook aan refereerden. Het lijkt ons ook goed om een onderscheid aan te brengen wat ietsje groter is dan wat hier genoemd staat tussen college en raad. Maar ik kan me ook voorstellen dat ook de risico's van 100.000 euro gewoon jaarlijks gerapporteerd worden of halfjaarlijks in de cyclus zoals die voor ligt, de financiële cyclus. Dus in het overzicht, ja, de rapportage van ongeveer alle risico's die we in die orde lopen. En op het moment dat er iets bijzonders gaat optreden, dan mag er best een drempel zijn voordat dat acuut gemeld moet worden. Dank u wel.
Last but not least, meneer Nomen. Ja hoor, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik zal niet veel nieuwe dingen meer zeggen. Maar misschien toch nog even benadrukken wat voor het CDA van belang is bij deze nota. Om te beginnen heel helder en duidelijk wat er in de nota staat omschreven. En dat geeft wat ons betreft ook een goed kader om hier goed risicomanagement te voeren. Ik ben het overigens wel eens dat je met dit technisch kader er natuurlijk niet bent als je risicomanagement wil doen. Want je moet er wel voor zorgen dat er ook een mate van risicobewustzijn in de organisatie is of daar waar die niet is komt. Maar daar heb je een dergelijk kader wel voor nodig. Wat betreft de gelaagdheid van melding van risico's zat ik met dezelfde opmerking dat mij niet helemaal duidelijk was waarom er zo weinig verschil zat tussen de meldingen aan college en raad. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat verschil wat groter zou zijn. Maar ik hoor graag eerst even van de portefeuille de toelichting waarom voor deze getallen is gekozen. En als we het hebben over de ratio weerstandsvermogen, dat vind ik op zich ook een prima benadering. En ik kan me ook voorstellen dat je niet bij de eerste de beste keer onderscheiding al direct hele forse acties overweegt. Maar om nou direct te roepen, we wachten eens 3 jaar voordat we iets gaan doen, dat gaat me toch ook weer iets te ver. Dus daar zou ik toch ook wel wat meer over willen weten hoe het college dat dan ziet. Want ik kan me voorstellen dat als het geringe onderscheidingen zijn die wat langer doorcijpelen, dat je dan wel wat langer kunt wachten. Maar als het heel hard onderuit gaat, dan moet je misschien toch eerder ingrijpen. Dus dat is wat ons betreft toch wel iets waar we wat meer verduidelijk over willen horen. En dan de stresstest waarover gesproken wordt. Ik ben zeer benieuwd wat daar uiteindelijk uitkomt. En naar meneer Van Zooyen wil ik opmerken dat elke stresstest net zo hard is als de uitgangspunten die bij de start zijn geformuleerd. Dat was het wat wij betreft.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het college bij monden van de heer Nobel.
Ja, laat ik maar beginnen even met het weerstandsvermogen. Want eigenlijk is daar één opmerking over gemaakt en dat ging over die periode van 3 jaar. Kijk, op het moment, elke keer als weerstandsvermogen überhaupt wordt berekend, wordt er natuurlijk ook gekeken naar de grondslagen en de achtergronden van het getal wat eruit komt. Dus daar wordt sowieso naar gekeken. Op het moment dat die echte duikelt onder die grens, dan zullen wij ook specifieker nog nagaan wat daar de oorzaken van zijn. Als dat op dat moment al aanleiding geeft om daar een maatregel op te nemen, omdat we verwachten dat ook het komende jaar, hè, want het zijn natuurlijk wel momentopnames, laten we daar ook even helder op zijn. Dus we moeten kijken wat de vooreffecten en de na-effecten zijn van de bepaling van het weerstandsvermogen. Op het moment dat wij constateren dat dat in enig jaar optreedt, maar dat wij ook de wetenschap dan al hebben dat dat vervolgens in de jaren erop ook zal voorkomen, dan zullen wij natuurlijk direct al met voorstellen komen om te kijken hoe we of dat weerstandsvermogen weer in de positie brengen zoals we hem wel of niet graag willen hebben. Maar dat kan ook zijn dat de politiek een uitspraak doet, terecht overigens, om keuzes te maken over wat we wel of niet blijven doen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wel het gevolg als dat weerstandsvermogen al dan niet daalt. Want als je bij moet gaan storten, zul je toch ergens die middelen vandaan moeten halen. Maar het is zeker niet zo dat het puur een getal is en dat we denken, nou, het is een getal, hebben we opgeschreven, we doen er verder niets mee. Er zal altijd een analyse plaatsvinden waardoor is het ontstaan en waardoor is de mutatie bijvoorbeeld heel groot ten opzichte van een jaar daarvoor. En wat zijn de grote klappen die te maken hebben met de positie van het weerstandsvermogen op het moment dat het berekend wordt. We hebben alleen wel gezegd, als het meerjarig voorkomt, dus 3 jaar achter elkaar, en er is geen oorzaak aan te wijzen waardoor dat getal zeg maar zakkende is, ja, dan heb je gewoon op lange termijn, of op kort of middellange termijn, dingen te doen om dat te veranderen. He, dus dan moet je al, als je zeg maar niet direct een oorzaak kunt aanwijzen waarvan je zegt, ja, dat is een eenmalig optreden, of we verwachten het dit jaar erop ook nog, maar daarna zien we een kentering. Dan moet je natuurlijk wel ingrijpen. En dat kan ook gewoon zijn vanuit het huidige beleid, maar gevolgen van buitenaf die toch een oorzaak van zijn. Bijvoorbeeld moeilijkheden op de kapitaalmarkt. Ik kan er nog wel een aantal noemen. Justitie die bij ons langskomt om ons eens even een proces aan de broek te doen vanwege een milieudelict. En je hebt waar hele zware boetes op staan. Nou, ik kan er nog wel een paar noemen, maar als dat een dermate hoge invloed heeft die we niet binnen een jaar kunnen herstellen, ja, dan zul je dat gelijk moeten aanpakken. Als het meerjarig voorkomt, dan hebben we gewoon een beeld wat ook wat zegt over de toekomst. Ja, en dan moet je ook natuurlijk op beleidsmatige aspecten misschien aan de slag. En dat is de reden waarom we voor die keuze van 3 jaar hebben staan. Dat is overigens een keuze die door meerdere partijen, meerdere andere organisaties ook zo wordt gemaakt. Is GroenLinks heeft een op zich wel een terechte opmerking gemaakt. Ja, waarom zit nou eigenlijk maatschappelijke effecten? Waarom hebben we dat nou niet opgenomen in een risico in dit kaderstellende stuk? Kijk, feitelijk is het zo dat alles wat een risico in zich heeft, financieel of juridisch, of dus in tijd of in geld, dat natuurlijk vanzelfsprekend ook wel enige, normaal gesproken ook enige maatschappelijk effect heeft. Een woningbouwplan wat niet doorgaat, heeft het effect dat wij een aantal mensen geen woning kunnen aanbieden. Een bedrijventerrein wat op een andere manier, of wat we niet gaan uitvoeren, dat heeft een financieel effect, maar dat heeft ook effect op de lange termijn voor de werkgelegenheid. Dus, maar wat wij natuurlijk wel doen is, als zo'n effect optreedt, of als zo'n risico optreedt, is dat we dan ook wel bezien of daar ook een direct maatschappelijk gevolg bij hoort. Andersom is het wel zo dat als er iets maatschappelijks gebeurt, dat waarschijnlijk op enig moment of direct of indirect een financieel gevolg heeft. Ik noem maar even het neerstorten van het Turkish Airways Schiphol vliegtuig. Dat heeft zowel een maatschappelijk effect gehad, zorg bij inwoners in Zwanenburg, maar ook in andere plaatsen waar de vliegtuigen overheen komen. Maar het had vervolgens ook nog eens een keertje een financieel effect. Dus het het is hier niet in die zin benoemd omdat de financiële risico's die hier wel beschreven worden, juridische risico's van binnen of van buitenaf, altijd wel gepaard kunnen gaan met maatschappelijke effecten. En op het moment dat die optreden, zullen wij die natuurlijk ook beschrijven en natuurlijk ook kijken in hoeverre we zowel het financiële of het juridisch risico of andersoortige risico's zullen worden bestreden. Maar daarmee ook gelijktijdig zullen we dan gaan kijken wat we moeten doen om die maatschappelijke effecten op te pakken.
Meneer van Groeningen.
Voorzitter, even ook om te kijken of we elkaar goed begrepen hebben. Het ging, volgens mij had ik zo GroenLinks ook beluisterd, het ging mij in ieder geval om het risico dat je maatschappelijke effecten die je zeg maar, met elkaar hebt benoemd niet bereikt. Nou. Daarom heb ik het voorbeeld ook gegeven van de sociale dienst.
Ja, die kan ik gelijk nog wel even beantwoorden.
Maar dat is meer, want inderdaad zo'n vliegramp, dat is een effect dat van buitenaf op je afkomt. Maar dit zijn natuurlijk interne zaken die je niet bereikt. En hoe doe je daar je risicomanagement op?
Ja, kijk, ik vind het voordeel van de sociale dienstverlening in dit geval niet zo'n heel gelukkige. Omdat dingen op een gegeven moment gebeuren en daar probeer je op te treden. Hè, gewoon vanuit bedrijfsvoering, aspecten, aansturing enzovoort enzovoort. Ja, dat blijkt dan achteraf niet helemaal gelukkig gegaan te zijn. Maar dat zijn volgens mij niet de risico's waar wij hier een beschrijving van proberen te geven. Want dat zijn echt risico's die in de bedrijfsvoering op normaal gesproken ook opgepakt moeten worden. En die komen, dat is echt zo. Die komen ook gelukkig maar heel zelden voor in die zin. Maar het is ook gelukkig dat wij daar ook niet altijd mee lastig worden gevallen. Omdat we daar natuurlijk ook gewoon ook de scheiding hebben tussen bestuur en de organisatie. En als we al die risico's ook allemaal zouden moeten benoemen, ja, dan hebben we een heel apparaat nodig om continu dit soort van bedrijfsvoeringsrisico's ook te kunnen blijven managen. En het woord managen houdt al in zich dat wij niet eigenlijk zijn van het managen, maar eigenlijk meer zijn van het besturen. Maar op het moment dat wij het constateren, en dat is wel natuurlijk zo, hebben wij natuurlijk ook voor ogen van wat is er nou eigenlijk gebeurd puur bedrijfsmatig. Hè? Dus hoe zit dat in die organisatie zelf? Nou, dan nemen we maatregelen op. Maar we hebben ook gelijktijdig gekeken, ja, wat betekent dat nou eigenlijk maatschappelijk voor die mensen die in die kaartenbakken zijn blijven zitten die we eigenlijk liever aan de slag hadden gehad. En dat heeft u volgens mij wel gezien, dat we ook daar bij de aanpak, plan van aanpak wat daarover beschreven is, ook gelijk hebben gezegd, aan de ene kant hebben we te maken met een bedrijfsvoeringsprobleem. Moet je eigenlijk ook heel ver vanaf blijven, ook zelfs als dagelijks bestuurder. Maar toen we constateerden dat dat aan de orde was, hebben we wel gelijk maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke effecten van die slechte bedrijfsvoering, zal ik nu maar even zeggen, in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Sterker nog, er is ook een plan gemaakt om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.
Meneer van Groeningen.
Voorzitter, daar ben ik het op zich wel mee eens. En daarom hoop ik ook dat met de methodiek die nu wordt voorgesteld, dat soort dingen allemaal worden voorkomen. Maar ik ben het helemaal met de wijs, je moet van risicomanagement geen geld verslinden, het groot en weet ik het wat project maken. Het moet als een soort zijn ingebed in de organisatie. En daarom is het juist, denk ik, belangrijk dat je risicomanagement koppelt aan doelen die je wilt bereiken. Zo doe je dat in het bedrijfsleven immers ook.
Dank u
wel. Ja, daar heb ik nieuws voor u. In het grootste gedeelte van het bedrijfsleven wordt het risicomanagement helemaal niet toegepast. Er zijn slechts uitzonderingen te noemen die het wel doen. Ik ken hele grote multinationals. En dat zijn echt hele grote die het niet doen. Ik noem er maar eentje Ford Corporation. Want als u ziet wat er daar de afgelopen jaren gebeurd is. Het ene jaar gingen er met 10.000 tegelijk gingen ze eruit. Om het volgende jaar weer met duizenden mensen weer aan te nemen. Dus het is echt niet zo dat het overal zo gevoerd wordt. Het gaat alleen om dat wij hier in een bestuurlijke omgeving zitten. En kom ik dan ook even op een andere vraag die werd gesteld over hoe zit het nou op pagina 8. En ik denk wat daar staat, dit houdt in dat wij de risico's die te maken hebben met bedrijfsvoering en de operationele processen die de organisatie uitvoert, niet aan de raad rapporteren. Tenzij, en nu komt die, en daar komt eigenlijk zeg maar het dossier sociale dienstverlening om de hoek kijken. Nou ja, maar ik vind het wel heel goed, want hier staat ook wat wij ermee bedoelen. Tenzij er direct een kausaal verband staat met het realiseren van de beleidsdoeleinden. Of de impact dermate groot kan zijn dat de financiële positie van de gemeente daarvan schade ondervindt. En daar maken we nou net het onderscheid tussen wat u ook bedoelt. Hè, want u zegt eigenlijk, als er nou bedrijfsprocessen zijn die daadwerkelijk ook beleidsdoelen schaden, dan willen wij ook geïnformeerd worden, sterker nog, dan wordt u ook geïnformeerd. Maar wij grijpen pas in als dat aan de orde is.
Het gaat mij nog niet eens zozeer om of wij al geïnformeerd worden dan. Want ik ben het niet zo oneens met wat u daarover schrijft. Op welk moment de raad geïnformeerd moet worden. Het gaat me er veel meer om dat het wel gebruikt wordt ook in die zin als sturingsinstrument.
Ogenblikje meneer Nobel, want meneer Van Bezooijen wilde ook graag nog even reageren.
Ja, inderdaad, precies op dit punt. Van, zo hadden wij het ook gelezen. En dan noem ik het even kort door de bocht. Bestuurlijke en strategische processen, uiteraard. Maar als het bedrijfsvoering van operationele processen is, niet. Tenzij, en dan komt die prachtige volzin. Onze aarzeling erbij is van waar rook is, is vuur. En vuur kan zich snel ontwikkelen tot een uitslaande brand. En in hoeverre komt de Raad daar tijdig aan ze trekken met betrekking tot de informatie?
Kijk, binnen onze organisatie wordt gewoon gewerkt met een aantal management tools en ook management informatie. Vroeger heette dat mist, soms nog wel. Dus mist is altijd gevaarlijk, want mist kan ook iets anders betekenen. Maar laten wij het nou maar de management informatiesystemen noemen. En er wordt gewoon maandelijks wordt er op klusniveau in ieder geval worden de gegevens bekeken. Dus het gaat tegenwoordig met die lachende, minder lachende en heel treurig kijkende poppetjes, zeg maar, smileys. Dat gebeurt ook op kwartaalbasis natuurlijk richting het hogere management. En als daar dingen aan de orde zijn waarbij ook de directie, hè, de gemeentesecretaris, algemeen directeur, ziet dat er een momentum is waarvan hij ook, en ja, daar moet je dan wel het vertrouwen in hebben in je organisatie, dat hij ziet van ja, luister, hier gebeuren dingen en ik heb via die managementinformatie ben ik aan het sturen geweest, dat gaat kennelijk niet lukken. Of het heeft een dermate effect op beleidsdoelstellingen die door de gemeente zijn vastgesteld. Dus gewoon de kaders die u heeft meegegeven. Ja, dan ga ik er wel vanuit dat het hoogste management wel zo verstandig is om ons te informeren over wat er aan de hand is. En als dat voor het college dan aanleiding is om ook daarbij de raad te informeren, dan zullen wij dat zeker doen. Alleen, het is, ja, dat is altijd even de positie waar je zit. Hè? Dus hoe verder de afstand is van die organisatie, hoe later dat moment ook is. Maar sterker nog, ik vind dat het college eerst zeg maar die directie of eerst die manager er gewoon voor moet zorgen dat de doelstellingen die hij ook binnen zijn eigen beleid, binnen zijn eigen beleidsterritorium heeft, dat hij dat doet binnen de gemaakte afspraken. En als daar zaken ontstaan die bijsturing behoeven, moet hij dat doen. Dus ook eigenlijk is elke manager dagelijks bezig, niet alleen met wat hij moet uitvoeren en hoeveel het mag kosten enzovoort enzovoort, maar binnen dat deeltje van die organisatie is hij ook eigenlijk bezig aan een stukje risicomanagement. Dus in de gaten houden van wat er gebeurt. Zorg dat de informatie die bij hem komt, dat hij die goed kan lezen in de zin van begrijpen. Hè? Dus dat hij geen informatie krijgt waar hij niks aan heeft, maar ervoor zorgt dat hij tools in handen heeft om tijdig te kunnen bijsturen. Zowel op het gebied van de bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van de beleidsdoelstellingen. Want daar staan die managers voor. En als dat niet lukt, moet dat hoger in de organisatie worden opgepakt. En soms gebeurt het inderdaad dat dat te laat wordt opgepakt. Laten we daar helder over zijn.
Meneer Van Bezooijen, kort. En dan wil ik de wethouder verzoeken om zijn eerste termijn af te maken.
Ik zal heel kort zijn. Wij zijn de laatste, zo braaf zijn wij wel, die op basis van wantrouwen dit soort opmerkingen maken. Maar wat we willen voorkomen of wat we eigenlijk willen aanraken, dat je niet in een situatie geraakt dat je op enig moment moet zeggen stop maar met roeien, want we zijn al gezonken.
Nee, dat is waar en dat proberen wij ook zoveel mogelijk. Alleen het in beeld brengen van wat we nu hebben gedaan, hè, van waar gaan we nou vooral inderdaad die risico's vooral nog beter met elkaar in kaart brengen en in ieder geval afspraken maken op welk moment wie aan zet is. Dat is wat we hier proberen in die nota te doen. We proberen dat ook te kwantificeren en te kwalificeren, zodat we ook met elkaar weten in welke klasses die risico's dan vertaald moeten worden. En daar proberen we afspraken over te maken in een soort van kaderstellende nota. Dat zegt helemaal niets over de onderliggende problematiek natuurlijk. Voorzitter, er zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt over, even kijken, formeel en informeel. Nou, volgens mij de formele momenten, die kennen we allemaal. Maar we hebben natuurlijk ook nog zoiets als actieve informatieplicht. Dus op het moment dat er tussentijds zaken aan de orde zijn waarvan het college zegt, ja, daar moeten we u over informeren, dan zullen wij dat ook zeker doen. De kansklassen. Daar heeft de ChristenUnie SGP ook nog wat over gevraagd. Ja, volgens mij, maar dan kijk ik maar even snel naar de nota die voor ligt. hebben wij geprobeerd om al die kansen en gevolgen in te kaderen in een soort van risico. Want op pagina 5 staan dan die percentages genoemd. Ja, en dat is wel wat je moet doen, want het is wel een systeembenadering. Hè? Want je kan ook zeggen, de ene keer doen we het wel, de andere keer niet. Maar het gaat er juist om dat je probeert binnen een systeem met elkaar af te spreken wanneer je wel of niet die informatie in ieder geval met elkaar moet delen. Want dat is volgens mij ook de kaderstellende rol. Want anders dan zit u half in ons vaarwater en wij weer half in het vaarwater van het management. En dan hebben we een, zoals ze dat noemen, een krakelingprobleem, want dan komen we aan de verkeerde kant terecht. Dat zou u ook niet willen. Dan kom ik gelijk ook even bij Forza. Over natte vingerwerk. Nee, dat is geen natte vingerwerk. Want het is namelijk heel gebruikelijk dat je in elke financiële beheersingssystematiek altijd normatieve bepalingen hebt van weerstandsvermogen, van risicoanalyses. Dat is heel te doen gebruikelijk. Daar worden mensen die hier werken ook niet alleen hiervoor opgeleid, maar dat krijgen ze op het moment dat ze hun hbo-studie of hun universitaire studie of hun doctoraal economie of soms RA's die we ook hebben werken, gewoon in hun vakdiscipline hebben geleerd. Dus die weten echt wel, wat zeg maar de normaalste praktijk is om te gaan met risicoanalyses. En daar zijn allerlei technieken voor, maar daar hebben die mensen voor gestudeerd. En sommige anderen hebben dat ook gedaan. Dus dat zit op zich wel snor. Maar wat we nooit hebben gedaan is met de raad afspraken gemaakt. Waar nou de raad nog eens een keer aan de beurt komt. En de raad ook kan zeggen, maar luister, u had met ons afgesproken dat we dat zo zouden inrichten. En nu hebben we het met elkaar ingericht en nu komt u de afspraken niet naar. En dat is volgens mij in het duale stelsel wel gepast. Dus ik denk dat het ook heel terecht is dat we dat nu voor elkaar hebben gekregen. Voorzitter, statische nota, hebben we het ook nog over gehad. Dat denk ik dus niet. Ik heb gepoogd uit te leggen dat dit natuurlijk wel gaat over de kaders waarbinnen we de afspraken maken als het gaat over risicoanalyse, weerstandsvermogen. Maar dat binnen elke afzonderlijke afdeling, en het mooiste voorbeeld vind ik dan wel weer als we zo direct gaan praten over NPG, natuurlijk altijd al gewerkt wordt met risicoanalyses en met kijken naar de problematiek en hoe kun je dingen oplossen. Alleen we hebben het hier eigenlijk over grote risico's die de hele financiële positie van de organisatie of van de gemeente raken. Voorzitter, volgens mij heb ik zo'n beetje alle vragen gehad en anders dan hoorden we het nog.
Ja. Ik ga nog één keer het rondje. De meeste van u hebben nog net een minuutje om nog een opmerking te maken, meneer Soerman. Dat geldt ook voor u. Gaat de gang. Oh, grens. Wacht even, meneer Soerman, de grens.
Ja, kijk, wij hebben die grenswaarde van die 400.000 uit mijn hoofd gezegd. Ja, het enige verschil wat wij daarin hebben gemaakt is de kans en gevolg door dat op een niveautje hoger of lager te zetten. Ja, ik zou eens moeten kijken wat omliggende of G32 collega-gemeenten daarover zeggen. Ik heb er op zich niet zo moeite mee, het bedrag wat hier staat. Ik denk dat het alleszins rechtvaardig is, maar we kunnen altijd tegen elkaar kijken van laten we het eens even aanzien hoe dat werkt. En ik ben ook bereid om te zeggen, als die grens te hoog is, dan moeten we ook zo eerlijk tegen elkaar zijn om te zeggen van als dat niet voldoende is, dan moet je die in nota over 2 jaar nog eens herzien. Ik zou niet gelijk weer een evaluatie willen doen, want dan krijg je weer, dan moeten we weer. Als wij elkaar tegenkomen en we vinden van elkaar dat of uw werk niet goed kan doen, of het college werk niet goed kan doen, dan moeten we elkaar gewoon eerlijk durven aankijken en zeggen, jongens, dat moeten we anders doen.
Dank u wel. Meneer Soerman, toch die minuut nog nodig nu?
Voorzitter, ik wil de portefeuillehouder danken voor zijn heldere uitleg. Ik had niet anders verwacht dan dat hij onze vragen die we nog hadden, aanvullende vragen, naar behoren zou beantwoorden. Ten aanzien van het ontbreken van het maatschappelijk effect heeft duidelijk uitgelegd dat het terugkomt in alle andere doelstellingen of andere uitgangspunten. Actieve informatieplicht, prima, dat zou niet anders moeten. Even een aanvulling op datgene wat hier ook gezegd is. De accountant heeft in de afgelopen paar jaren ook in zijn rapport van bevindingen aangegeven dat risicomanagement steeds beter verankerd raakt in deze gemeente. En ik vind dat heel belangrijk om dat even aan te stippen. En we hebben natuurlijk ook als raad een gremium, namelijk de auditcommissie, daar ook op let. Dus wat dat betreft wil ik deze mogelijkheid gebruiken om dat even aan te stippen. Wat wel werd gezegd hier is wel een aandachtspunt, maar volgens mij heeft het college en de wethouder dat ook goed in zijn oren, tussen zijn oren. Het is en blijft altijd mensenwerk. Je kunt mooie systemen hebben, je kunt mooie instrumenten hebben, maar het moet gewoon goed tussen de oren van onze collega's of de, de medewerkers van de gemeente zitten. En ik ga ervan uit dat we allemaal professioneel genoeg zijn binnen deze organisatie om daarmee om te gaan. En ik kijk met genoeg uit naar het komende programmabegroting, wanneer dit voor het eerst wordt toegepast.
Dank u wel, meneer Soerwan. Meneer van Groeningen, ook u heeft nog een minuut.
Nee, voorzitter, ik heb er ook niet zoveel van meer aan toe te voegen. Ik denk dat de wethouder gelijk heeft waar hij zegt, ja, eigenlijk doen we al volop risicomanagement. In het allergekste geval zou je kunnen zeggen, ja, in de jaren 90 deed je dat al. Toen je een hele hoop gemeentelijke taken, zeg maar, naar derde overdroeg. Dat was al een vorm van risicomanagement. Het feit op zich niet, maar de oorzaak om dat te doen. Ja, ik heb voor de rest, ik kijk net zoals meneer Soerwan naar de begroting uit. En nou goed, het is denk ik een prima instrument om dan te gebruiken.
Dank u wel. Meneer Spijker, ook nog een minuut.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij dat ook de wethouder heeft uitgelegd over het weerstandsvermogen en de 3 jaar. Daar ben ik ook op gerustgesteld, dat er ieder wordt bijgesteld en in de gaten wordt gehouden. Ik was alleen nog benieuwd over in hoeverre gaat er nog worden gekeken naar de stresstest van de VU. Wordt daar nog iets mee gedaan of is het gewoon puur van het is een interessant iets? Dat was ik even.
Meneer Koster, u heeft 3 keer een minuut.
Nee, bedankt. Ik wilde niet de indruk wekken dat het statisch of dynamisch. Wat ik bedoel te zeggen is, je kan een procedure hebben hoe je ermee om moet gaan. Maar uiteindelijk is het de organisatie die vanuit zijn eigen dynamiek moet zorgen die risico's in kaart te brengen en niet moet wachten tot er een rapportcijfer uitkomt en dan pas handelen. Die dingen kunnen wat ons betreft simultaan gaan. En zoals ik in mijn eerste betoog ook zei, dat vind ik zelf een belangrijk gegeven is, wat ga je er dan vervolgens aan doen om dat risico weg te nemen of om het te voorkomen? Of in sommige gevallen zelfs tot een kans te maken, want uiteindelijk is een risico hoeft niet altijd negatief te zijn. Het kan ook, je kan het ook ten positieve keren. En dat is, ik zie u fronsen, maar dat kan echt. Dank u wel.
Nou, dat was 1 van de 3 minuten. Meneer Van Verzooyen.
We gaan het halen. Dank aan de wethouder voor de wijze waarop hij in heeft willen gaan op de vraag risicomanagement als middel en zeker niet als doel. Dat wil ik ook gezegd hebben. En als ik dan even een stukje vooruitdenk aan de stemmingenlijst van volgende week, dan denk ik dat wij glimlachend onder punt H in kunnen stemmen. Dank u wel.
En daar blijven we allemaal jong bij. Meneer Van Bellen, 2 keer een minuut.
Dank u wel, die ga ik niet nodig hebben. Ik ben ook blij met de verduidelijking over hoe omgegaan wordt met mogelijke onderscheidingen van het weerstandsvermogen. Een langdurige onderscheiding daarvan. En ook hoe de maatschappelijke effecten hoe dan ook al verweven zitten met alle andere effecten die gemonitord worden. Ik onderschrijf het wat al gezegd is dat het al meer en meer binnen de organisatie gelukkig al, gewoon tussen de oren komt. En daar moet het uiteindelijk zitten. En ook wij, of in ieder geval, ik zal het meenemen naar de fractie, maar wij zullen positief stemmen op de nota zoals die voor ligt.
Dank u wel. Meneer Van Dijk, een minuut.
Ja, voorzitter, ook wij zijn blij met de voorliggende nota. Het is een middel, het is geen doel op zich. En het blijft altijd mensenwerk. We zien uit naar hoe dit in de praktijk gaat werken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Meneer Vonk.
Ik denk dat de fractie van de Partij van de Arbeid hier ook mee zal instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
Meneer Nomen.
Nou, ik kan ook aangeven dat de vragen die bij ons nog waren gerezen helder zijn beantwoord. Met name ten aanzien van wat met die 3-jaarstermijn wordt bedoeld. Wij zullen ook dit voorstel van harte ondersteunen.
Dank u wel. Er zijn er nog 2 korte vragen gesteld. Gaat u gang.
Nee, stresstest, nee. Op het moment dat die uitkomsten er zijn. En dan zullen ze natuurlijk analyseren waar dat nodig is, nog van commentaar voorzien. En dan zullen we kijken op welke manier wij die stresstest ook aan de gemeenteraad gaan aanbieden, hoe we dat behandelen. Ik kijk er ook erg naar uit. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Nog even over de opmerking van meneer Kors van de VVD. Ik dacht een poging gedaan te hebben om uit te leggen van hoe dat eigenlijk functioneert natuurlijk. Dus dat binnen de organisatie zelf vanuit de bedrijfsvoering, vanuit de verantwoordelijkheid van het management en het lagere management eigenlijk eerder een sprake zou moeten zijn van het voorkomen voordat je überhaupt in deze notitie en deze kaders terechtkomt. Dat is natuurlijk primair en dat is natuurlijk ook een taak die ook ligt binnen het management en het bedrijfsvoeringsaspect. Maar u heeft gelijk, je moet wel zorgen dat
ja, dat onze organisatie ook, er ook klaar voor is. Maar daar heb ik alle vertrouwen in, zeker gezien de opmerkingen die de afgelopen jaren ook vanuit de accountant continu zijn gemaakt. Niet alleen als het gaat over de risicobeheersing binnen project- en planeconomie, maar ook op andere terreinen. En ik denk wat we nu hebben gedaan is gewoon met elkaar formeel vastgelegd van nou, wanneer er in ieder geval grenzen zijn waarbij andere bestuurlijke niveaus ook moeten worden aangehaakt. Gewoon vanuit de formele positie in de kaderstellende rol, maar ook in de controlerende rol. En dat is volgens mij wat we hier doen. Het liefste zien wij natuurlijk ook dat dit soort processen helemaal niet voorkomen. Dat het gewoon vanuit de organisatie wordt opgepakt. Maar als het wel aan de orde is, ja, dan hebben we nu in ieder geval een tool waarmee we met elkaar kunnen zeggen van nou, hoe is het verder opgepakt? Er staan ook een aantal voorbeelden in van hoe dat dan gedaan zou moeten worden. Maar het geeft u ook in ieder geval de rol die u moet hebben om ook te kunnen zeggen van ja, dat is of onvoldoende gedaan of het is voldoende gedaan. Maar er zijn zoveel externe factoren dat ingrijpen wel haast onmogelijk was. En dat is eigenlijk de bedoeling van dit stuk. Dat waren volgens mij de laatste twee.
Dat denk ik ook. Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid. We geleiden het stuk door naar stemming volgende week. En ik sluit deze vergadering.
Ja.
Dames en heren, ik neem aan dat iedereen er is die hier wil zijn en moet zijn. Of je nou wil of niet, u bent er gewoon. Wij gaan het hebben over een aantal rapportages waarbij de mogelijkheid is dat een gedeelte in beslotenheid wordt besproken. Niet alleen de mogelijkheid, als u het over bepaalde dingen wil hebben, dan moeten wij zelfs in beslotenheid verder. Ik stel voor dat we daar maximaal het laatste half uur van deze sessie voor reserveren. Redt u dat, meneer Heimerichs? Ik zie u bedenkelijk kijken.
Nou, ja, natuurlijk. Ja, ik had voor mezelf een andere gedachte en die uit ik maar eventjes. De NPG en de Greks de Lieden, dat zijn wat mij betreft de punten die zeker de aandacht verdienen. Of dat volledig in een half uurtje kan. Ik zou zeggen van, we hebben 2 uur. Het eerste uur openbaar economische zaken, het rapport kantoren en de bedrijven en de strategie ervan. Dan wonen. En als we overgaan naar TNPG, dan besloten te doen. En de puntjes die ik misschien zou hebben met betrekking tot kantoren en bedrijvenstrategie. De geheimhoudingspagina, die neem ik al even mee naar het laatste uurtje. Dus mijn voorstel zou zijn, uur open en een uur aan TNPG en de grondexploitatie der lieden.
Waarbij ik dan wil merken dat het uur niet vol hoeft. Dus ik bedoel, als we klaar zijn, zijn we klaar. Laat ik het zomaar stellen. Want 2 uur is lekker lang.
Nou, dat betwijfel ik. Want we hebben BVR's gehad. BVR wonen, ik heb nog even teruggekregen, 1,5 uur. Kantorenstrategie is in het verleden 1 uur. En het TNPG 1,5 uur. En dat doen we allemaal in 2 uurtjes. Nou, dat is een uitdaging. Ik doe eraan mee.
Of heel snel praten of gewoon wat dingen overslaan dan toch maar. Hè? Wie van u mag ik als eerste het woord geven? Meneer Koster?
Nou, even voor de orde. Want er staan weliswaar 3 onderwerpen op de agenda. Maar wij hebben ook meerdere woordvoerders. Dus we hebben ook nog even nagedacht over het feit van hoe we dat moeten opknippen. Dus u zult vanavond meerdere mensen van de VVD aan het woord horen. Dan noem ik het maar even zo.
Vinden wij vast niet erg, meneer Koster. En wil dan de VVD meteen beginnen? Of wil iemand anders beginnen? Ik bedoel, u bent toch met z'n drieën, zie ik. Dus wie van u wil? Ja, meneer Koster van de VVD. Meneer Nobel.
Door omstandigheden is de wethouder economische zaken nu nog beneden.
Die doet even cultuur.
Die komt ook van beneden, het is geschorst beneden.
Nee, want de wethouder economische zaken gaat nu door naar de cultuurnota. Oh. En die mag daar nog 1,5 uur zitten, dus die sluit zo snel mogelijk aan. Dat is omgedraaid. Maar goed, meneer Koster, ik was bij u en ik blijf bij u, dus gaat vooral uw gang.
Nou ja, dan ga ik beginnen in het risico dat ik dan misschien straks vragen moet herhalen. Want ja, ik probeer even
een manier te vinden om dat
zo efficiënt mogelijk aan te vliegen. Ik ga beginnen met de kantoren en de kantorennota, laat ik het maar even zo noemen. Voorzitter, bij het doornemen van deze nota kwam de VVD tot de conclusie dat doordat wij in 2006 al begonnen zijn met de Plabeka, een soort van overkoepelende samenwerkingsverband op regionaal niveau, terwijl er nog helemaal geen sprake was van enige vorm van economische crisis, dat we echt een voorbeeld hebben gehad van regeren is vooruitzien. Want wij zijn ervan overtuigd dat als Plabeka toen niet was geboren, we nu niet in deze discussie hadden gehad en nu niet in gezamenlijk overleg ook met alle partijen afspraken hadden kunnen maken over van waar doen we nou wat minder. En dat is eigenlijk een iets wat we ons denk ik goed moeten realiseren. En daarnaast is er heel erg veel gebeurd en gebeurt er ook heel veel. En zien we uiteraard ook nog steeds ontwikkelingen die heel erg positief zijn. Maar we zitten wel met een economisch dilemma. We hebben op basis van daarvan hebben we een aantal vragen. De aanpassingen zoals die nu worden voorgesteld, zijn we er dan nu? Is dat een beetje een typische vraag van waar wij het antwoord niet op weten. Maar zijn we er nu? Met andere woorden, is de bodem bereikt of moeten we in de toekomst, over 2 jaar, nog dieper snijden? En als dat het geval is, en dan missen we nog een element, bijvoorbeeld het effect van nieuwe werken. We constateren dat het aantal vierkante meters per werknemer alleen nog maar aan het dalen is. Als je aan de ene kant nog wil ontwikkelen of heel veel ruimte vierkante meters beschikbaar hebt, en dat aan de andere kant het aantal vierkante meters per inwoner of per werknemer daalt, dan is vervolgens de vraag of je dan niet nog steeds een enorme hoeveelheid overschot hebt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En kunnen en willen wij dan strengere voorwaarden stellen? Om bijvoorbeeld, wat wij hebben genoemd, KPMG-effecten te voorkomen. Wat hebben wij eraan om 50.000 vierkante meter BVO te gaan ontwikkelen als er ergens anders 50.000 vierkante meter BVO wordt achtergelaten in een staat van 20 of 25 jaar geleden. Willen we dat? Kunnen we dat en willen we dat? Kunnen we en willen we de eerst, is het beter om eerst de bestaande beschikbare ruimtes op te vullen alvorens we nieuwe gebieden gaan ontwikkelen? En hoe sluit de ruimtelijke kant en de economische kant binnen ons gemeentelijk apparaat, eigenlijk gewoon plat gezegd, aanbod versus de vraag, hoe goed sluiten die dan op elkaar aan, ambtelijk gezien? Weten die beide partijen van elkaar wat de probleemstelling is? Ergo, voorzitter, zijn er strengere kaders nodig?
Meneer Koster, sorry, ik zat even niet op te letten. Meneer Van Bellen wil u wat vragen.
Meneer Koster, denkt u ook niet dat een deel van de vraag naar nieuwe gebouwen niet direct in te vullen is in de huidige gebouwen? Dat de vraag dus niet meer is van, willen we niet dat eerst invullen, maar hoe transformeren we de bestaande bouw naar aantrekkelijk voor hervestiging van bedrijven?
Ik had mijn eerste betoog nog niet afgemaakt, want wat hierop gestaan is dan, als ik dat dan maar een verdere verduurzaming, of om het te zeggen, kalifateren van oudere panden. Maar we hebben ook met een marktwerking te maken. En daarom hebben wij heel veel vragen, want we weten niet of wij wel de mogelijkheden hebben om datgene te doen wat we willen doen. Want uiteindelijk, als er een bestemmingsplan is waarin staat dat je iets ontwikkeld mag worden en iemand dan zegt, ik ga er ontwikkelen en ik heb niks te maken met die 50.000 vierkante meter die ik dan achterlaat, dan is vervolgens de vraag, kunnen we dat en willen we dat? En daarom stel ik het vragend, omdat ik dat antwoord eerst wil weten vanuit deze discussie en ook daarvan de noodzaak dan moet zien. Alvorens we denken van zeggen, hoe gaan we daar dan mee om? En ik denk niet dat we daar vandaag uitkomen. Dat is ons, wat ons betreft wel de leidraad waar we, we ons moeten langs zien te meten. Dat voor wat betreft de kantoren en bedrijventerreinen. Dan wil ik nog wat algemene opmerkingen maken over de NPG. Voorzitter, de versnelling in de rapportage die we hebben geconstateerd, waar ook over geschreven wordt, heeft eigenlijk geleid in deze huidige economische situatie dat we nog vroeger onderkennen dat er als er afwijkingen zijn of als er problemen zijn in financiële zin, dat we die dan onderkennen en daar zo snel mogelijk mee om weten te gaan. En eigenlijk is dat dus een verstandige benadering. Wel hebben we een vraag met betrekking tot, en dat is weer een bruggetje naar de kantorennota van zojuist, waar in ieder geval staat dat Badhoevedorp Zuid geschrapt is, om het maar even zo simpel te zeggen. Maar we kunnen niet zien wat hiervan de gevolgen zijn voor de grondexploitatie rond Badhoevedorp. En dat dan weer in combinatie met de omlegging van de A9 in het bijzonder. Want daar zou een bepaalde relatie tussen moeten zijn. In de noten kunnen we lezen dat het opstellen en het maken van de NPG en de TNPG ongeveer 150.000 euro per jaar kost. Dat is 2 fulltime medewerkers. Dat lijkt ons wat veel. Dus ik ben graag benieuwd of dat echt zo is, want vervolgens werd bij ons in de fractie gesteld, de vraag gesteld, wat kost het allemaal niet om een begroting te maken? Er wordt voorgesteld om 5 kavels voor de Eiweg, om dat te sluiten, om dat af te boeken. Dat leidde bij ons tot de vraag van, zijn we dan heel erg optimistisch geweest? Of hebben we nog meer van dergelijke kleine projecten waarvan we denken van ja, daar zien we op korte termijn toch geen heil in. En wat is daar dan van het effect? En tot slot van dit rondje, voorzitter. In de vorige TNPG stond er een sterretje bij de Zuidrand. Want daar zou een herziene, of in ieder geval er zou iets anders voor komen. Dat sterretje staat er nu nog steeds. Dus de vraag is eigenlijk van waar staan we nu? En mogen we dan voor de TNPG, die dan later dit jaar verschijnt, dan daar een keer opnieuw een discussie over verwachten? Of moeten we daar nog langer op wachten? Dat was het voor wat betreft deze 2 notas. Dank u wel.
Wil meneer De Baat al meteen door met de nota wonen?
Nee. Gaan we nou eerst dit behandelen of gaan we het door elkaar halen?
Volgens mij gaan we gewoon door elkaar halen en in beslotenheid gaan we het nog een keer opnieuw doen, denk ik. Maar dan met bedragen. Ik zou gewoon wonen doen nu. Ja.
Oké, we hebben vrij recent een uitgebreide discussie gehad over de BVR. Die is nog niet zo heel lang geleden behandeld. Dus ik wil dan nu meegeven dat we erg blij zijn met deze voortgangsrapportage. Het ziet er goed uit. Er zijn nog een paar kleine verbeteringen die denkbaar zijn. Maar het is in ieder geval een hele goede stap om op deze manier geïnformeerd te worden en aan de hand van deze informatie periodiek een discussie te hebben of
vragen te stellen om zeg maar elkaar daarover bij de les te houden. Ik heb maar een paar kleine vragen over, of opmerkingen over, de huidige BVR. Er wordt gesproken over Batuverdorp Zuid. Of nee, Batuverdorp, de omlegging A9. En dan wordt in gemeld dat het aantal woningen waarschijnlijk wat meer zal zijn. Daar hebben we nog niet eerder informatie over gekregen, of daar zijn we nog niet over in discussie geweest. Wij zouden eigenlijk graag zien dat we dat bij de voortgangsrapportage over de omlegging A9 terugzien. En willen we daar dan wat dieper erop ingaan. Verder staat er, zeg maar, worden er een aantal projecten behandeld. Nou, dat nemen we voor kennisgeving aan voor dit moment. We weten natuurlijk met z'n allen dat het een hele lastige en hele bijzondere tijd is in de woningbouw. Dus daar valt veel over te zeggen. En daar hebben we ook wel wat over te zeggen. Maar als ik het even alleen maar beperk tot die projecten, dan heb ik daar zeg maar, op die individuele projecten voor dit moment niet veel te zeggen. Maar ik heb dan nog twee vragen. Dat gaat over die Zuidrand. Er wordt eigenlijk aan de ene kant gezegd van we overwegen dat. Maar we willen dat eventueel herzien. Maar er wordt tegelijkertijd ook gezegd we hopen zo snel mogelijk aan de gang te gaan met particulier opdrachtgeverschap. Als het particulier opdrachtgeverschap in de Zuidrand vervalt dat nu of gaan we daar wel mee door? Dat is me even niet duidelijk. En dan had ik ook nog een gerichte vraag over Meervesten. Dat is de verbouwen kantoorpand. Daar wordt zeg maar koop en huur wordt daar aangeboden. Valt die huur in de sociale sector? Wilde ik eigenlijk weten. Dan hebben we ook bij de, daar kom ik even op een algemene gedeelte, bij de algemene beschouwingen als VVD aangegeven dat er een aantal ideeën leven binnen onze partij om daar eens met elkaar over van discussie te discussiëren. En we hebben met professionals in de markt hebben we een ronde tafelgesprek gehad en daar komen een aantal dingen komen daaruit. Nou, dat kan ik niet allemaal hier gelijk naar voren brengen, maar er zijn wel een paar dingen die we vast willen delen. En daar zouden we in de loop van deze komende maanden met elkaar over in de discussie willen. En dat is onder andere, noem ik er gewoon maar eens even drie. Dat is dan zeg maar eerst een discussie over de grondprijzen. We zeggen niet van de grondprijzen moeten verlaagd worden. We zouden wel met elkaar willen praten over van doen we het op de goede manier? Zijn er alternatieven denkbaar? Is de systematiek erachter zoals dat in de huidige markt functioneert nog precies zoals dat we dat zouden willen? En een voorstel kan zijn, we hebben nou vorig jaar kunnen lezen in de grondprijzennota, niet de laatste, maar daarvoor dat er een rapport is gemaakt voor onze gemeente om daar eens naar te kijken. En toen is er zeg maar, in de laatste grondprijzennota geconstateerd dat we het voorlopig laten zoals het is. Maar mijn voorstel zou zijn om dat rapport eens als basis te nemen om met elkaar in discussie te gaan of dat niet anders kan. Dat is een van de punten die eruit komen. En daar een afgeleide van ook over die discussie is van nou de gemeentelijke kosten, de leges, projectkosten.
Meneer Koster, dit
zijn
ook,
daar,
meneer Koster.
Zijn daar
meneer De Baat, dit roept meteen al een vraag op.
Ja, maar
meneer
ik was gewoon
van,
in mijn
ja,
zin.
Maar volgens mij op het stukje eerst. Oh, toch.
Ja, gaan we nu. Gaan. Gaan.
Okay, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een meneer maar over de grondprijzen. Er staat, zeg maar, in de samenvatting uitvoeringsstrategie van Plabeka 2010-40... staat over de grondprijzenbeleid het volgende, zeg maar. Om dat meer breder te zien, in de stekgroep is dat met name een onderzoek gedaan. En lijkt het nou niet beter om zeg maar, met dat soort dingen breder afspraken te maken dan dat wij alleen zeggen van we gaan naar dat grondprijzenbeleid kijken. Omdat je ook in een ruimer terrein werkt met elkaar.
Wellicht is dat juist een onderwerp van gesprek in de discussie die de heer De Baat aan wil gaan. Maar beantwoord
dat
u
zou vraag misschien kunnen, maar
ja, als u de vraag wil beantwoorden en dan even naar discussie 2 en 3 wil gaan, meneer De Baat.
Nou, een van de dingen die je juist als gemeente zelf bepaalt is grondprijsbeleid. En dat je het dan verder ook breder kan trekken, dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Maar met je eigen woningbouw, het is natuurlijk voor woningbouw voor bedrijventerreinen, dat zijn twee verschillende segmenten. Maar ik denk dat het begint bij jezelf. En dat je dat dan verder breder trekt, dat lijkt me duidelijk. Je moet ook wel breder trekken en samenwerken, maar je moet bij jezelf beginnen. En daar zou ik als raad daar eens een discussie over willen.
Dan een ander punt wat ik wil meegeven is CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap. Een van die ontwikkelaars heeft ons ook aangesproken dat er best kansen zijn om dat wat meer van de grond te trekken. En we zouden dat aan het college willen vragen of er kansen zijn om dat eens wat nog meer in beeld te brengen. Om dat op een bepaalde plaats in het centrum of in de sportpark of in de Zuiderrand een kans te geven als een ontwikkelaar zich daarvoor aandient om dat op te pakken. Ander punt is onder andere ook bijvoorbeeld flexibele bestemmingsplannen. Wij krijgen toch wel van tijd tot tijd te horen dat er, als er, en daar is ook een voorbeeld van in dit stuk, dat als in de Noordrand er een bepaald project met 100 vrijstaande woningen niet verkocht wordt, dan moeten 200 kappers worden of dan wordt het anders, dan moet er een bestemmingsplan veranderd worden. Nou, wij hebben toch de indruk dat we daar wel anders mee om zouden kunnen gaan. Dus dat zijn punten waar we graag aandacht voor willen, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, om te kijken of dat een van die punten zou zijn om verbeterslagen te maken. En dan zijn er natuurlijk nog wel wat meer punten, maar dat kan niet allemaal tegelijk behandeld worden. Maar het is vooral voor de positieve discussie om te kijken of we elkaar nog wat kunnen aanvullen. Dit is eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Heimeriks, uw eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik doe het maar even in mijn eentje, als dat mag. En dan doe ik het toch. Voorzitter, als eerste wil ik het graag even hebben over de strategie met betrekking tot de kantoren en bedrijventerreinen. Ja, als je ziet dat in Plaveka 2, waar ik het even over wil hebben, alsnog moeten gaan reduceren, dan is dat een forse aderlating. Toen ik dat las, maar ik had het al eerder gelezen, want dat stond ook in de stukken van 2011, dacht ik altijd even, oeps, dat is wat. En zeker voor gemeente Haarlemmermeer. Want die aderlating is niet gering. Voor de kantoren geldt het voor de gemeente Haarlemmermeer dat 39% van de totale reductie hier plaats gaat vinden. En met bedrijventerreinen 51% van de totale reductie. Moeten wij hard lijden, zwaar lijden? Ja, maar ik denk dat ik ook reëel moet zijn. En dat is zeggen van, als het goede tijden zijn, de economie een groei vertoont, dan is het ook Haarlemmermeer die als eerste daarvan profiteert. Dus op dit moment, het is zo, maar het is wel verstandig zoals het college daarmee is omgegaan. En meteen ook financiële consequenties daarvan getrokken heeft. En dat hebben we ook kunnen merken in de jaarrekening 2011. Ik heb nog wel één puntje met betrekking tot dit document. Want er wordt gesproken over de reductie van bedrijventerreinen. En dan lees ik in het stuk van de gemeente Haarlemmermeer 256 hectare reductie. Maar ik lees in de uitvoeringsstrategie Plabeka, het boekje wat erachter zit, 237 hectare. En dan denk ik, er zijn twee verschillende. Normaal zou ik zeggen van, nou, daar maak ik een vraagje over, dan wordt het wel duidelijk. Maar over beide stukken, heb ik begrepen, moeten wij een besluit nemen. Dus wellicht, ik hoef dat vanavond niet beantwoord te krijgen, maar wel voordat we overgaan tot stemming. Ja, dan even een opmerking over het initiatief. Zoals we dat hebben kunnen lezen is dat er met betrekking tot de Beukenhorsten, daar is sprake van structurele leegstand, dat we samen, zo schrijft het college de Beuk erin.
Meneer Heimeriks, u wordt onderbroken door mevrouw Mulder.
Meneer Heimeriks, mag ik u een kleine handreiking doen? Vraagt u eigenlijk aan het college om een schriftelijke beantwoording van de vragen die u daarnet heeft neergelegd?
Nee, okay. Natuurlijk vraag ik het op dit moment. En als we dat niet kunnen, dan schriftelijk en voordat de stemming er is. Met betrekking tot die Beukenhorsten zegt het college samen met het initiatief De Beuk erin een gebiedsvisie te gaan opstellen. Ja, dan is mijn fractie heel geïnteresseerd. Interessant, goed initiatief, maar wanneer kunnen wij als raad praten over deze gebiedsvisie? Is dat dit jaar nog of op een later moment? Ik hoor het graag. En dan heb ik ook maar even het document erbij gehaald, namelijk de aanpak herstructurering bedrijventerreinen. Dat is ook een van de facetten met betrekking tot de strategieën, met betrekking tot kantoor en bedrijventerreinen. Ja, dan lees ik dat de kosten van dat uitvoeringsprogramma 3,8 miljoen bedragen. Maar ik lees ook dat er nog een tekort is, wat niet gedekt is, 532.000 euro. En dat is nu nog niet gedekt. Dat betekent, en ik geloof dat het een rapportage is van mei dit jaar, het jaar vordert. Hoe gaan we dat doen en op welke wijze wordt het alsnog gedekt? En ik denk te gaan dekken uit straks voor twee die nog in de toekomst ligt, dat lijkt mij geen gezond voorstel. Dan nog even ga ik in met betrekking tot het evenement, of tenminste het item, het evenwicht tussen vraag en aanbod. Dat is natuurlijk de hele issue van Plabeka 2. Bij die uitfasering van 175.000 vierkante meter kantoren hebben we dus gezien waar het gaat gebeuren, hoe dat gaat gebeuren en welke handelingsstrategie daarop van toepassing is. Maar ik wil eventjes, en ik geloof dat de VVD daar ook al zojuist op doelde, is dat wij van de dekking voor de omlegging A9 35,6 miljoen euro zouden krijgen uit de opbrengsten van 175.000 vierkante meter kantoren en 75 hectare bedrijventerrein. Beide zijn uitgefaseerd tot na 2040. Wat we ook hebben kunnen lezen is dat we uitstel van betaling hebben gehad van die gelden vanuit 2018 naar 2020. Maar dat zijn 8 jaren vanaf nu. En wat heb ik moeten constateren in de stukken? Dat wij geen enkel, althans niet waarneembaar, initiatief hebben gezien om die 35,6 miljoen te dekken en te betalen, te kunnen betalen voor 2020. Dat verbaast me ten zeerste. Hoe denkt het college dit te gaan repareren? En waarmee gaat ze dat dekken? En wanneer gaat de raad daarover geïnformeerd worden? Voorzitter, dat was met betrekking tot kantoren en bedrijventerreinen. BVR wonen, het is niet mijn item. Ik kreeg eigenlijk een aardig stukje mee om daarover met u van gedachten te wisselen. Ik hou het met 1 opmerking en dan hou ik heel wat spreektijd over voor het NPG. U weet dat de HAP, de zorg en de oudere woningen hoog in het vaandel heeft staan. Dat blijft ook voor onze fractie een speerpunt. Maar dat geldt evenzozeer ook voor de sociale woningbouw. En wij vragen extra aandacht voor de inbreilocaties, de LIB-locaties, om daar snel met de ontwikkelaars of met de eigenaren van de gronden tot overeenstemming te komen, tot ontwikkeling. Dat was mijn bijdrage BVR Wonen. Ik heb een bijdrage over de TNPG en de grondexploitatie, de Lieden. Een stukje zou ik openbaar kunnen doen, maar ik wil het graag met u wel nemen, in 1 rit meenemen bij de behandeling van het NPG straks. Dank u wel, voorzitter.
Prima, dat is aan u. Er ligt een vraag nog van de VVD die graag ook van u wil weten of u de 3 discussies die zij voor hebben gedragen een warm hart toedraagt.
Mijn hart is altijd warm. Niet alleen voor alle inwoners, ondernemers, maar ook voor de VVD. Ik denk als zij gewoon een sessieverzoek deden. En 2 fracties, 13 personen, dan was het klaar geweest. Wij ondersteunen dat wel.
Dank u wel. Wie van u mag ik dan het woord geven? Mevrouw Sets.
Dank u, voorzitter. Allereerst over het kantoren- en bedrijvenstrategie nota. Ons wordt gevraagd in te stemmen met het faseren van 740.000 vierkante meter kantorenmarkt. Ja, dat blijft natuurlijk al met al koffiedik kijken hoe de kantorenmarkt zich ontwikkelt. Ook tot 2040 kijken is een enorme tijd. Dat is eigenlijk bijna 30 jaar. Ga maar eens 30 jaar terugkijken. Dan zie je dat er een enorme tijd is waarin heel veel dingen kunnen gebeuren. Er is op landelijk gebied op 27 februari een convenant gesloten, aanpak leegstand kantoren, met een looptijd van 5 jaar. Het is goed dat er een aanpak op landelijk niveau komt tegen de leegstand. En we moeten maar afwachten wat daaruit komt. Er was nog een opmerking over het verhuizen van kantoren, ook eventueel binnen deze gemeente. Het is natuurlijk goed als kantoren gaan verhuizen naar een meer duurzaam gebouw. Dat is goed voor het milieu en goed voor het aanzien. Maar die lege, oude, achtergelaten gebouwen, die moeten we niet te lang leeg willen laten staan. Daar moet inderdaad een oplossing voor komen. Nu is er in het landelijk convenant afgesproken dat er een fonds komt om die kantoren te laten slopen of te laten oppimpen naar de huidige milieunormen. En ja, we moeten maar hopen dat daar wat van terecht komt. Dat was mijn bijdrage over de kantoren. Dan nu de BVR Wonen. Daar staan goede plannen in. Ik lees bijvoorbeeld over 22 seniorenappartementen in het centrum van Vijfhuizendorp. Ja, ik heb begrepen dat er behoefte is aan seniorenhuisvesting en het levert ook nog doorstroming op de woningmarkt. Dus dat kan alleen maar positief zijn. De VVD had het over collectief particulier opdrachtgeverschap. Nou, daar is mijn fractie een enorme voorstander van. Dat mag inderdaad meer in beeld gebracht worden. Maar ik weet niet of er een rol weggelegd is voor een ontwikkelaar om dit op poten te zetten, want dat maakt het alleen maar duurder. Het zou natuurlijk veel handiger zijn als kopers rechtstreeks met de gemeente zaken kunnen doen over het aankopen van een kavel. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Sorry, meneer Van der Kwast, gaat uw gang.
Oh, ik dacht dat ik nog niet aan de beurt was, voorzitter, maar dank u wel voor het woord. Ik steun in ieder geval het voorstel van de VVD. Het lijkt me een heel goed initiatief om dat met elkaar te gaan bespreken. Het voornemen van het college zoals het is neergelegd in de voor ons liggende raadsvoorstel geeft in ieder geval een nuchtere kijk op de stand van zaken. En de voornemens die het college heeft om zeg maar, onze gemeente aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor bedrijven en tevens de vinger in de pols te houden en de balans te bewaren tussen de vraag en aanbod. En waar mogelijk te komen tot een herschikking van de oorspronkelijke bestemming. Aanpak van leegstand wordt ook aangegeven. Dit allemaal in samenwerking conform de uitgangspunten die in het Plabeka 2010-2040 zijn gemaakt. In dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt die de markt, indien de markt aantrekt in ieder geval, dat er mutaties kunnen plaatsvinden. De vraag is wat, als dat nu is toevallig binnen 5 jaar iets gaat gebeuren, want we denken allemaal het glas blijft half leeg, maar misschien is het half vol, zijn er ook afspraken over gemaakt. Dat zou ik graag wel willen weten. Want halen we meer of toch een aparte positie. Als ik kijk wat wij zeg maar, aan kantoren en aan bedrijventerreinen hebben ingeleverd, verhoudingsgewijs met de Amsterland en de Meerlanden, is dat toch behoorlijk veel. Is dat, want Aalsmeer heeft ook hele grote bedrijventerreinen. Is daar een reden voor dat wij zeg maar, verhoudingsgewijs wat meer hebben ingeleverd? Dat hoor ik graag van de portefeuillehouder. Ten aanzien van de leegstand ondersteunen we vooral de aanpak zoals die aangegeven staat op bladzijde 5. Proactief acteren in de markt door middel van transformatie van panden. Maar dat kan je niet alleen doen als overheid, want daar heb je ook zeg maar, de eigenaars bij nodig. En het is een heel zwaar en lastig proces, omdat je ook niet zeg maar, een kantoorgebouw is heel wat anders dan een woning. Om daar flats en dergelijke dat om te vormen tot. We hopen dat de op rijksniveau gemaakte convenant, waarin onze portefeuillehouder, de heer Van Dijk, heeft geparticipeerd namens Plabeka, na de vaststelling zal leiden tot toegesneden beheersing van de kantorenvoorraad, maar dan heel breed. Ten aanzien van herstructurering van bedrijventerreinen worden een aantal dingen opgezond, maar het verleden heeft zeg maar laten zien dat het heel moeizaam is. De pionier, ik geloof dat het al vanaf 98 loopt en dergelijke. Ik vraag me nog altijd af van moeten we daar zoveel energie in steken? Moeten we niet kijken of we daar op een andere manier mee kunnen omgaan? Het rapport van Oranjewoud ligt nog ergens, denk ik, in een la van die tijd.
Meneer Van der Kwast, meneer De Baas wil u wat vragen.
Nou, ik vraag me dan af, heeft u er een idee bij? Want het is wel makkelijk om te zeggen dat het niet loopt, maar is er een alternatief denkbaar?
Voordat u dat gaat antwoorden, wil ook mevrouw Mulder u wat vragen.
Ja. U haalde me echt woorden uit de mond, meneer Baert. Dus ik wil die vraag ook echt even versterken. Waar denkt u dan aan?
Ik denk dat je die, zeg maar, zulke moeilijke terreinen, dat je daar op een gegeven ogenblik een uitstervingsstrategie op moet loslaten. Want als ik naar de pionier kijk, er is zo weinig ontwikkeld. Er waren hele goede plannen lagen daar. En daar is te weinig mee gedaan. De medewerking van de eigenaars en dergelijke was heel minimaal of is tot nu toe heel minimaal. Het komt gewoon niet van de grond. En ik denk dat je dat met elkaar nog eens goed moet bekijken of je daar nog echt in wil investeren. Het college heeft ook zeg maar, in het kader van de nota's goed actie genomen ten opzichte van de ondernemingsplatform. En die dingen kort gesloten. Tot zover in ieder geval mijn bijdrage namens het CDA over de kantoren en bedrijventerreinen. Ten aanzien van de voortgangsrapportage wonen heb ik slechts een enkele opmerking, want we hebben kort geleden de woonvisie hier besproken. Ik denk het is een uitstekend stuk dat inzicht verschaft over de huidige stand van zaken. In hoofdstuk 3 woonvisie halen we meer uitvoeringsprogramma. 12-15 staan een aantal speerpunten met de moties van de Raad. En daar had ik wel een vraag over, want refererend aan de vastgestelde woonvisie van 29 maart, een vraag aan de wethouder om de uitvoering van de motie en de prestatieafspraken naar IJmere. Bent u al in de gelegenheid geweest om daarmee hieraan vorm te geven? Ik stel die vraag omdat zeg maar, in de motie is aangegeven dat de kleine kernen gespraat zouden worden in ieder geval. De verkoop zou niet geschieden om zoveel mogelijk mensen, zeg maar, die in de kleine kernen wonen, die gelegenheid te geven. Ik heb hier de motie voor me, maar goed, de mensen die hier zitten weten dat ook allemaal. Wat verbaasde mij dat ik hoorde dat er vorige week zaterdag een open huizendag is geweest van allerlei huizen van IJmeren. En daar zijn bijna geen kijkers geweest. En ik vroeg me af van, hey, hebben we dan, zeg maar, die afspraak toevallig nog even over het hoofd gezien? Daar zou ik graag een antwoord op weten. Het tweede, in de bladzijde 11 van de bestuurlijk voortgangsrapportage staat een project in Zwanenburg, de Wilgelaan-Essenlaan. Dat is eruit gehaald omdat dat zorgwoningen zouden zijn. En volgens mij hebben we kort geleden ook een brief gehad van de Stichting Tweede Huis. Dat zij dat niet zagen zitten om daar nog zorgwoningen te bouwen. Is dat zo of vergis ik me in de locatie? Tot zover mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vonk.
Ja, dank u wel. Ik zal ook enkele korte opmerkingen maken over de allereerste kantoren en bedrijven strategie. Het is een goed stuk, een goed uitgangspunt om verder de kantorenmarkt en de bedrijfsvestigingsstrategie in Haarlemmermeer uit te rollen. Uiteraard dankzij het werk vanaf 2006 is het de Plabeka 1. Waar het naar ons idee vooral in de toekomst om gaat, en dat wordt hier ook wel gestart, de discussie, is de kwaliteit en ook, ik heb eventjes mijn eigen handschrift zien te lezen. Kijk, een bril helpt al enorm. Het koesteren van de vestigingslocatie. En dat is een onderwerp waar ik graag even de aandacht voor vraag. Want daar komen dingen bij elkaar. In de huidige kantorenmarkt of de komende jaren lijkt het erop dat de omvang per werkplek structureel af zal nemen. Het nieuwe werken, dat gaat echt niet weer over als de economie wat goed gaat. Het is geaccepteerd en men werkt nu eenmaal met andere manier, een andere instelling dan een aantal jaren geleden. Dus de omvang van de totale kantorenmarkt zal afnemen. Maar er komt dan nog bij dat er een belangstelling bij komt om kwaliteit te hebben. Kwaliteit te ervaren, kwaliteit van het gebouw, kwaliteit van de inrichting en kwaliteit van de manier van werken. En daar gaan we ook allemaal op in. Maar ook heel sterk vooral de omgeving van het kantoorgebouw waar je gaat werken of het werkgebouw. Dat moet geweldig goed zijn. Dus je moet op een lekkere plek zitten. Je ziet als je de snelweg van Den Haag naar Rotterdam rijdt, langs Delft, kom je het exact kantoorgebouw tegen. Dat staat daar in zijn eentje in een weiland. Het was de bedoeling om dat hele terrein vol te bouwen met van alles nog wat. Maar de mensen die daar in dat kantoor zitten, die zijn doodongelukkig. Die kunnen tijdens het werken.
Meneer Van Bellen, tijdens u bent doodongelukkig. Meneer Van Bellen werkt daar volgens
tijdens
mij.
Tijdens het werken alleen maar naar buiten kijken, naar de snelweg. En in de lunchpauze kunnen ze een rondje om wandelen met hun eigen zakje brood in de hand. Maar er is niet veel aan en ook nog slecht bereikbaar.
Meneer Vonk, ik denk dat meneer Van Bellen ervaringsdeskundige is wat dit gebouw betreft. Gaat uw gang en dan mag daarna de heer De Baat.
Ja, nou, inderdaad, ik ben ervaringsdeskundige in het gebouw, dus ik ben er doodongelukkig. Ik vind het namelijk heel vervelend dat ik een heel braakliggend terrein heb waar je echt, je ziet de oevers waarlopen, zand komen er veel. Het is echt fantastisch juist om rond te lopen. Ik vind het ergens juist een hele leuke omgeving, omdat het is geen geplande natuur waar je in rondloopt. En dat heeft juist ook een bepaalde kwaliteit en klasse. En ik denk dan ook dat je niet moet denken dat braakliggend terrein waar spontane natuurontwikkeling is, meteen moet kwalificeren als kwalitatief slecht. Daar zou je ook kansen voor in kunnen zien. En daar moet je juist ook flexibel mee omgaan. Want juist doordat je daar op een gegeven moment wel weer ontwikkeling zou krijgen, zou ik denken dat je dan ook op andere gebieden dan krijg je ergens anders weer braak liggen. Dan verschuift het. Je krijgt een dynamisch natuurontwikkelingsproces op die manier. En daar moet je niet bang voor zijn. Het heeft ook een bepaalde mooie kwaliteit. En sommige mensen, waaronder ik, kunnen er ook van genieten. Ze dood ongelukkig word je er niet per se van.
Wacht even hoor, meneer Vonk.
Ik vergeet alleen de vraag te stellen, maar die zou ik ook niet weten.
Meneer De Baat is vast ook heel dol op fazanten, dus die gaat daar iets over vragen, denk ik. Gaat u gewoon.
Ganzen. Nee. Ja, ik vind het wel een verrassende wending krijgen deze discussie. Maar ik vroeg me eigenlijk af wat het punt was van de heer Vonk. We hebben volgens mij met Park 2020 en Bedrijventerrein Zuid toch eigenlijk al de bevestiging in waar u een punt van wil maken. Of zie ik het begrijp ik?
Mevrouw De Bree, u wilde ook nog reageren? Of ja, gaat u gewoon?
Dank u wel. Ja, ik zou meneer Van Bellen eigenlijk willen adviseren om meneer Vonk eens uit te nodigen. En met hem. Door de omgeving te gaan van zijn pand. En neem dan een verrekijker mee, want dan zie je veel meer.
Meneer Vonk, gaat uw gang.
Nou, ik zal maar zeggen, de compacte vraag van meneer Van Bellen, die bevestigt precies wat ik zeg. Namelijk dat de kwaliteit van de omgeving ertoe doet. Ja. En dat het erom gaat dat je in een interessant gebied zit. En of dat nou op een fantastisch natuurterrein is, waar je midden tussen de vogels zit, of dat je in een oude binnenstad zit, waar je tussen de middag de stad kan proeven. Dat is om het even in deze. Maar het gaat erom dat je kwaliteit van de omgeving biedt. En daar kom ik ook bij het punt wat meneer De Baat dan noemt. Waarom is dat zo? Nou, wij hebben nog wel een paar kantoorlocaties hier. Die wat minder interessant, ik zal het even voorzichtig zeggen nu, die wat minder interessant zijn. En waarbij je eigenlijk, laten we zeggen, je gaat erheen omdat je moet werken, maar het is niet een place to be. Het is niet de plaats waar je zegt, oh, ik moet vanmiddag eens even lekker gewoon in alle rust een stuk schrijven of iets dergelijks. Dat kan ik het beste daar doen, want daar voel ik me happy en daar kan ik mijn goede kopje koffie drinken en alles. Nee, dat is dan een gedwongen locatie. En ik denk dat die minder in trek zullen zijn de komende tijd. En dat is even mijn punt in deze, meneer De Baat. En dan ben ik ook zo'n beetje aan het eind van mijn opmerking over de kantoor- en bedrijfsstrategie. Want het lijkt me dat we met dit document in de hand daar best weg mee kunnen. De BVR Wonen, een goede rapportage, het is al eerder gezegd. Particulier opdrachtgeverschap, daar wil ik ook nog graag even iets op zeggen. Daar is altijd een lastige relatie met betrekking tot ontwikkelaars. Het is inderdaad zo, als één particulier zelf een huis bouwt, dan is dat een particulier die de opdracht geeft. Maar als er een paar bij elkaar komen die zeggen, we hebben toch professionele hulp nodig, dan komt er al gauw een soort ontwikkelaar aan de slag. En wat is dan nog het particulier opdrachtgeverschap? Of is het gewoon een kleine business van een ontwikkelaar?
Meneer De Baat wil daarop reageren.
Nou, ik wil nog even rechtzetten dat ik het verkeerd heb gezegd. Want dat mede naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Zetz. Ik bedoelde een bouwer. Er is een bouwer die best met burgers samen. Dus het woord ontwikkelaar zei ik verkeerd. Okay. Dus dan krijg je een vertroebelde discussie.
Oké, want dat is prima. Want mijn vraag aan het college is eigenlijk, ik zie in verschillende steden om ons heen, Almere om haar zo eens te noemen, dat er een kavelwinkel bestaat bij de gemeente. En die kavelwinkel, daar kan je, behalve dat je een stukje grond uit de catalogus kan kiezen, kan je ook een relatie kiezen met vastrijdje, bijvoorbeeld architecten, ontwerpers, aannemers enzovoort. En dan kan je met hulp van de gemeente dat proces inzetten. En dan heb je inderdaad die ontwikkelaar niet nodig en kan je als particulier je woning bouwen zonder dat dat heel ingewikkeld wordt. En dat zou voor de gemeente ook een stroomleiding in het omgaan met dat particulier opdrachtgeverschap kunnen betekenen. Kent de gemeente Haarlemmermeer dit fenomeen? Of hebben we het al? Of zijn we van plan om dat te gaan toepassen? Dat is mijn vraag.
Meneer De Baat, wil u daar graag?
Ja.
Nou, we zitten eigenlijk te wachten op een soort vervolg op de startnotitie over particulier opdrachtgeverschap. En ik weet niet of u het gelezen heeft, maar de Partij van de Arbeid heeft voor deze week in de gemeenteraad van Haarlem een motie ingediend om die kavelwinkel op te starten. Bent u daar ook een voorstander van om dat hier te doen?
Ja, daar ben ik zeker een voorstander van. Dat is, volgens mij is dat een instrument waarmee dit initiatief gewoon vormgegeven kan worden. En de vraag is even aan de VVD, is de VVD het daar dan ook mee eens?
Kort en krachtig.
Nou, ik geef het college de wethouder even de ruimte om zijn eigen kijk erop te geven.
Meneer Vonk?
Nou, ook voor woningbouw is de regie op kwaliteit uiteindelijk enorm belangrijk. Dus ook daar zal je zien dat uiteindelijk kwaliteit doorslaggevend wordt in de vraag... kunnen wij onze woningbouw weer op gang brengen of niet? De regie op die kwaliteit is belangrijk en blijft belangrijk. En daar heeft de gemeente natuurlijk de belangrijke rol in. Een bestemmingsplan is daarin een instrument. Dat is ook even een reactie op meneer De Baat. Die zegt, zou dat niet wat ruimer kunnen? Ja, de ruimte binnen zo'n bestemmingsplan moet groot genoeg zijn... om daar enigszins flexibel mee om te kunnen gaan. Maar het moet ook wel garanderen dat de regie op kwaliteit overeind blijft.
Mevrouw Mulder, wil u onderbreken?
Ja.
Ik neem toch maar even de gelegenheid om dan nu meteen een punt uit mijn betoog naar voren te brengen. Ja. Bestemmingsplan, dat is aardig, maar ik zou zeggen structuurvisie. Ik bedoel, als je dan toch een integrale visie wil ontwikkelen op die kwaliteit, dan zou ik zeggen, pak ook dat punt opnieuw aan voor de structuurvisie. Bent u daarmee eens?
Dat zijn mooie vragen, ja. Ja, daar zijn we mee eens, want wat... belangrijk blijft, en dat was eigenlijk mijn slotzinnetje, is om op lange termijn een visie te hebben. En dat gaat dan nog verder dan het structuurplan. Dat gaat ook over de gedachte over pakweg 30 jaar. Welke mensen denken wij dat wij hier hebben in deze gemeente? Welke mensen willen we eigenlijk aantrekken de komende tijd in deze gemeente? En wat gaan we daarvoor bieden aan kwaliteit? Dat zou kunnen zijn dat we zeggen, bijvoorbeeld jongeren... dan hebben we een goed stadscentrum nodig, maar ook opleidingen waar de jongeren gebruik van willen maken, want anders trekken ze weg. Dus dat lijkt een beetje los te staan van BVR wonen, maar uiteindelijk komt het wel terug. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Mutter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zo wordt het steeds breder waar we hier over aan het praten zijn. Maar de stukken gelezen hebbende is onze fractie van mening dat dit juist drie stukken zijn waar... het college en ook het ambtenapparaat zeer goed in zit. En dat willen we toch even gezegd hebben. Ook al omdat we de rapportages die hierbij betrokken zijn ook steeds weer zien verbeteren. En dat continue verbeteringsproces geeft juist ook steeds meer vertrouwen in dat we op een degelijke manier hiermee bezig zijn. Ook omdat dit alle drie stukken zijn waar ook grote risico's aan verbonden zijn. Ook in deze huidige economische situatie denken wij dat... dat er ook met die risico's goed omgesprongen wordt. Wij zijn dus eigenlijk heel tevreden met alle drie de stukken. Wij zijn er ook vrij ruim doorheen gegaan. Wij wilden in ieder geval van deze gelegenheid gebruik maken... om daar ook met name ons vertrouwen over uit te spreken. Er zijn ook een aantal vragen gesteld over hoe moeten we hier nou verder mee. En wij zijn ook er zeer in geïnteresseerd om daar ook mee verder over te discussiëren. Een aantal voorstellen zijn langsgekomen. Daar zitten... uiteraard allerlei interessante aspecten aan en de verbeteringen en hoe krijg je de kwaliteit goed en wat doen we met oude gebieden. Ja, dat zijn interessante vragen, alleen die zijn niet zomaar even in een paar one-liners te benoemen. En wij zijn er dus ook wel voor om daar met aansluitend bij wat de VVD erover ingebracht heeft, om daar over punten op door te praten. Want is dit nou werkelijk interessant? En het positieve wat iedereen raapt uit de stukken die daar middels allerlei media op ons afkomen, of we daarmee niet de risico's ineens vergeten. Ja, tot slot wil ik zeggen, eigenlijk gehoord de discussie zijn we met name ook benieuwd naar het punt van de omlegging aan 9 en het schrappen van de bedrijven. Terreinen daar. Ja, we hadden het zo niet gelezen, maar we zijn blij dat in ieder geval de VVD en de HAP dat hebben ingebracht en horen graag de verantwoording. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bellen.
Dank u wel. Om te beginnen wij ook, zoals de rest van het kantoor, een bedrijfsstrategie Haarlemmermeer. Haarlemmermeer is een werkgemeente, volop bedrijven in oude en ook in nieuwe kantoren. En het is van groot economisch belang dat we die dat we nieuwe bedrijven aantrekken en dat we ook de huidige bedrijven die er zijn behouden. En bij die bedrijven, zoals ook al door de VVD en PvdA duidelijk aangegeven, is er gewoon behoefte aan nieuwe, moderne gebouwen die duurzaam zijn, die voldoen aan de nieuwe werken, die ruimte geven om op een andere manier invulling te geven aan het werkproces dan hoe dat in het verleden was. Dus als je als bedrijf bezig bent om je bedrijfsvoering om te zetten, dan ga je kijken naar wat is er mogelijk. En wat je dan wil is een modern gebouw en dat is niet altijd in het pand waar je in zit te realiseren. Waardoor dus er vaak nieuwbouw plaatsvindt, waaronder inderdaad Park 2020 een mooi voorbeeld is van hoe dat kwalitatief hoogwaardig gebouwd wordt. Maar dan blijven er inderdaad wel lege gebouwen over. En de aanpak zoals die dan in de nota staat van de leegstand en zeker de aandacht voor de herontwikkeling ondersteunen wij ook van harte. Want die nieuwbouw heb je nodig voor je om je bedrijvigheid te houden en verder uit te breiden. En door de aanpak van de daardoor ontstaande leegstand voorkom je in ieder geval, zou je kunnen voorkomen dat het gaat verloederen. Het vereist wel heel veel aandacht. En het is goed dat er regionaal aandacht voor is. Dat je dat als regio's op elkaar afstemt. Maar het is zeker ook belangrijk dat je lokaal als gemeente blijft meehelpen om als er initiatieven zijn om dat te ondersteunen. En alle initiatieven of alle mogelijkheden die er zijn, moeten ook wel serieus overwogen worden. Dus leisure, maar ook ombouw naar casco of uitgebreide appartementen in de koop- of huursfeer. Van belang is hierbij dat er economisch draagvlak bestaat voor het voorgenomen initiatief. Het is niet voor niets dat de gemeente Amsterdam op 21 juni heeft aangekondigd strikter te kijken naar ombouw naar hotels. De markt, ik weet niet hoe het bij ons is, wij ontwikkelen nog wat hotels, maar de markt voor de hotels begint wel verzadigd te raken, in ieder geval in Amsterdam. En daar moet je op letten. En ook weer als voorbeeld, het vernieuwen van die treinen, dat kost geld. In Amsterdam worden afspraken gemaakt over een fonds waar meerdere partijen geld in storten ten behoeve van revitalisering of verbouw tot appartementen. Ik weet niet in welke mate wij dat hier doen, maar dat zou ook bij ons een goede zijn. Al met al ondersteunen we van harte het plan zoals de nota zoals die er ligt. Met veel aandacht voor ontwikkeling van kwalitatief goede treinen en herstructurering van de treinen die daardoor minder in gebruik zullen raken. Dan even kort op het BVR wonen. Zoals eerder gezegd, het is een goede rapportage. Je ziet ook in de gewone woonwereld eigenlijk hetzelfde wens, streven naar kwaliteit van je woning, van je woonomgeving. En dat vertaalt zich momenteel nog heel erg in particulier opdrachtgeverschap. En dat moeten we ook absoluut stimuleren. Ik hoop alleen wel ook dat projectontwikkelaars op een gegeven moment ook beseffen dat de kwaliteit die de mensen vragen, dat ze dat dan misschien ook meer zouden moeten bieden. Je ziet het wel ontstaan, maar dat er meer en meer particuliere opdrachtgeverschap ontstaat, is denk ik ook een signaal richting de projectontwikkelaars, dat zij dus kennelijk nog steeds niet doen waar de vraag naar is. Hoe dat dan vormgegeven moet worden en hoe we dat als gemeente moeten ondersteunen, een idee als wat de PvdA net zegt, dat klinkt logisch. Ik ben benieuwd hoe de portefeuillehouder erop reageert. En dat is dan dat is wat ik over de BVR wonen zou zeggen.
Dank u wel. Mevrouw Mulder, gaat u gang.
Oké, nou, ik hoor van een aantal fracties inderdaad het compliment vooral ook naar het ambtelijk apparaat voor de stukken die hier voor ons liggen. En dan heb ik het met name over het stuk voor de kantorenbedrijfsstrategie en ook die voor de voortgangsrapportage op wonen. Meneer Soerenwand zal straks het woordvoerderschap voor de NPG doen. Beide stukken zien er heel goed uit. Even over die kantoren- en bedrijfsstrategie. Het is goed en overzichtelijk. De handelingsperspectieven worden er ook in genoemd. En nou ja, we hebben daar wel zeker vertrouwen in. Maar we hebben natuurlijk toch een punt dat we ons afvragen of de dingen die we nu doen, hoe effectief die daadwerkelijk zullen zijn. Het is zo dat er toch, we kennen ook het stuk wat in de regio is behandeld. We moeten bijna tot een reductie van 50% tot 2040 gaan met de ontwikkeling. Nou, GroenLinks heeft natuurlijk al in de achterliggende jaren herhaaldelijk vanuit onze politieke visie aangestuurd op niet al te gretig te zijn met die ontwikkelingen. Dus u snapt natuurlijk wel dat we in ieder geval nu wel heel blij zijn dat er op de schreden wordt teruggekeerd. Maar ja, het is gewoon de wal wat het schip heeft gekeerd. Dus het gaat er nu natuurlijk om Wat kunnen we zelf doen vanuit de gemeente om het stuur te nemen? Er is een convenant tussen gemeentesbank en ontwikkelaars inmiddels. Er liggen ook regionale vragen bij ons. Veel initiatieven liggen eigenlijk al niet meer bij de gemeente. Dus wat we vooral willen zien over de komende periode is doorzitten, zeg maar, van het stuk wat er ligt. Dat is goed. Maar vooral ook nadenken over de verdere zaken waar we zelf het initiatief in kunnen nemen. En in die zin wil ik natuurlijk direct even ook het sessieverzoek vanuit VVD ondersteunen. Omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar ook een aantal mogelijkheden die er zich aandienen ook bespreken. En eventueel ook daarmee ons college weer op weg kunnen sturen om onze eigen rol daarin te pakken. Dat vormen van dat fonds, hè, dat willen we natuurlijk graag zien. Dat er ook daadwerkelijk herstructurering plaatsvindt. Ik denk dat hier een uitdaging ligt. Ik bedoel, we hebben ook bij de algemene beschouwingen bepleit duurzaamheid als uitgangspunt voor eigenlijk de dingen die we gaan doen. Dat geldt natuurlijk ook voor de herstructuringen. Duurzaamheid en leefomgeving, dat ligt natuurlijk direct, is dat aan elkaar gebonden. Dus in die zin wil ik ook het betoog van de PvdA heel erg onderstrepen. Zeker ook ten aanzien van, zeg maar, alles wat we nog op de werklocaties realiseren. Als je het dan niet in grote mate kan doen, dan ligt daar juist de kans om dat kwalitatief goed te doen. Dit zijn eigenlijk wel voor de kantoren en bedrijvenlocaties onze belangrijkste punten. Ik denk dat ik gewoon moet onderstrepen waar we voor staan. Kwalitatief goed, niet meer aanbodgericht werken, goed regionaal overleg, dat gebeurt ook. Een van de portefeuillehouders is goed vertegenwoordigd. Daar zijn we heel blij mee in alle regionale overleggen. Ga vooral zo door, willen we voorzitter meegeven aan de portefeuillehouder. Dan over het wonen. Daar is eigenlijk niet eens zoveel nieuws in te melden. Er liggen natuurlijk ook heel weinig initiatieven. Enige tijd geleden heb ik ook in een betoog gezegd, ja, Tolenburg zou wel eens het laatste woningbouwproject ontwikkeling kunnen zijn. Wat nu plaatsvindt, ja, natuurlijk is dat niet prettig om dat naar buiten toe te brengen, maar we moeten wel reëel zijn. We zien ook dat er herbezinning komt van andere projecten, hè, waaronder, dat kan ik gewoon hier zeggen, dat wordt ook in de openbare stukken genoemd, de boseilanden. Dat is heel jammer dat dat natuurlijk gebeurt, ook ten aanzien van de bovenwijkse groenontwikkeling. Dus.
Meneer de Baat, wil u wat vragen?
U gaat er nog een jaartal bij te zeggen, geloof ik, wanneer u denkt dat het het laatste project is. Bedoelt u dat voor de komende jaren? Tot 2016 zo ongeveer?
Ik beslis niet alleen over, zeg maar, de visie, maar het is gewoon een feit dat we zien dat het nog steeds is dat we met een vastgelopen woningmarkt zitten. En ik heb eerlijk gezegd, uit verschillende discussies ook op andere terreinen wel moeten vernemen dat er gewoon heel weinig gaat gebeuren op het gebied van de woningontwikkeling. En daar hebben wij als gemeente ook weinig initiatieven in, omdat we heel erg afhankelijk zijn van de markt. Staat overigens ook, zeg maar, in dat stuk wat hier ligt vermeld. We hebben ook deels af te wachten. En ik zou niets liever willen dan dat we, zeg maar, niet al die risicovolle voorinvesteringen en afspraken hadden gemaakt. Dan hadden we misschien nog wat meer aan het stuur gezeten. Begrijpt u? Dus,
meneer de Baat.
Nou, dit is ook onder andere een van die punten in de discussie van hoeveel woningen zijn er nou eigenlijk echt nodig. En daarover lopen de meningen enorm uiteen. En er liggen onderzoeken, zowel op het ministerie als in Amsterdam, dat de woningbehoefte de komende 20, 30 jaar net zo groot is als dat die in de afgelopen 30 jaar is geweest. Geloof het of niet, maar die worden heel serieus genomen, zowel op het ministerie als in Amsterdam.
En uw punt is?
Deelt u die mening?
Ja, die mening deel ik, want ik ben net als, u niet, maar goed, ik zit dus inderdaad ook in die regioraad. En daar wisselen we natuurlijk ook de visies op wonen, ook regionaal. Dus het is absoluut wel zo dat vanuit de Noordvleugel overeenkomsten die druk op onze regio heel groot is. Maar we worden natuurlijk met heel veel zaken geconfronteerd. We hebben ook de 380 kv-leiding, we zitten met problemen met de Westflank. Dus ik zou zeggen, niet afwachten, maar vooral ook zelf initiatieven nemen. Ik bedoel, ik ben helemaal niet tegen bepaalde woningbouwontwikkeling. Zeker niet als het in de sociale sector is of de zorgsector. Dus ik ben het helemaal met u eens om in een volgende sessie nog eens even goed met elkaar over van gedachten te wisselen. Van waar wij denken dat dat nog verder naartoe zou moeten. Het is op zich helemaal niet zo slecht wat op de woonvisie ligt. Maar dat kunnen we nog wel verder uitwerken. Dus ik denk dat er absoluut een vraag is. Dat er vanuit het Rijk ook druk op ons gelegd wordt. We zijn nog steeds, waren in ieder geval de tweede, hè, in de Randstad 2040 notitie. Twee locaties in Nederland qua hoeveelheden woningen. Almere is de andere. Maar het is ook een feit, de woningmarkt zit muurvast, de ontwikkelaars weten niet, de bouwers vallen om. Ik bedoel, we hebben gewoon een economische crisis en die duurt langer dan we denken. Dus daar moeten we goed mee omgaan. Verdichten of wat dan ook, waar GroenLinks al eerder voor heeft gestaan. Ook hier wil ik het punt van zeg maar, de visie op kwaliteit nog een keer naar voren brengen, de beeldkwaliteit. Als we namelijk zeg maar, in onderdelen gaan ontwikkelen, dan denk ik dat hier een kans ligt om het dan nu een keer integraal te beschouwen. Ik benadruk dan ook toch zeg maar, het punt van de beeldkwaliteit, de leefomgeving, de duurzaamheid als leidend voor zeg maar, hoe we over totaal in de gemeente kijken. Daar liggen de kansen. Om als je zegt van oké, we kunnen slechts beperkt ontwikkelen, laten we dan toch kijken, ver vooruit, naar zeg maar met welke kwaliteit we dat willen doen. Daar ligt een kans. Het hoeft niet altijd alleen maar een probleem te zijn. Dus daar moet ook ruimte zijn, denk ik, als we gaan herprogrammeren, dat we naar verschillende scenario's gaan kijken voor de komende jaren. Dus dan kunnen we ook kijken van nou, als die druk dan toch zou afnemen, maar als die druk toch blijft, wat gaan we dan doen? Hoe denken wij dat te willen doen? Hoe denken wij met elkaar dat in de gemeente kwalitatief te willen volbrengen. En daar is ook ruimte voor experimenten. U noemde daar zelf ook een aantal voorbeelden van. Ik kwam zeg maar in de voorbereiding ook nog een experiment ten aanzien van scheefwonen tegen. Ze zijn in Amsterdam zijn ze nu ook bezig om eens over huren na te denken. Of dat niet op een flexibele manier zou kunnen. Nou, ik zou ook best wel graag willen zien als wij zelf hier in de gemeente wat meer een denktank formeren over creatieve oplossingen, die zien we ook regelmatig worden, die hier ook genoemd vanuit de raadsleden, om een aantal creatieve oplossingen op kleine schaal verder te onderzoeken. Ik denk dat dat een hele goede zaak zou zijn. Dus ik hoop ook met u verder te komen in de volgende sessie.
Dank u wel, mevrouw De Bree.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal het wat korter houden, aangezien er al heel veel gezegd is waar wij ons ook goed in kunnen vinden. Ik vind het persoonlijk een verstandige keuze van het college dat zij met betrekking tot bedrijventerreinen en aanpak leegstand kantoren, dat die plannen inderdaad worden gereduceerd. Het is zeker een positieve ontwikkeling. En er is gesproken inderdaad over het nieuwe werken, klopt. Dat zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op de ontwikkeling. Maar het is wel zo dat er toch sprake is van mensen en zeker ook zakelijke bedrijven die op zoek zijn naar kwaliteit. En die kwaliteit vertaalt zich bijvoorbeeld in een Regis kantoorgebouw, hè, waar mensen zeg maar per dag of per uur of per twee dagen hun vergaderingen en dergelijke kunnen houden. Dat betekent anderzijds ook dat wanneer mensen zich willen vestigen, ze eigenlijk op zoek zijn naar diezelfde kwaliteit. En daar denk ik dat we voor moeten gaan. Ik heb vanmiddag het genoegen gehad om een symposium bij te wonen. En daar kwam op een gegeven moment aan de orde de plaats van de luchthaven Schiphol. Hè. Welke plaats sta je daar nou in de wereld? Ik geloof er staan vier. En op 1 en 2 staan luchthavens die gloednieuw zijn. Ja, dat heeft zijn invloed, heeft zijn weerslag. Daar kiezen mensen dus toch voor nieuw. Daar wil ik het even bij laten wat betreft de kantoren. Met denk tot de sessie, de NPG wil ik eigenlijk mijn betoog voor zo direct bewaren. Dank u wel.
Ik dank u wel. Dan beginnen we maar met diezelfde kantoren. Ik denk wethouder Van Dijk.
Ah, we hebben even overleg hier, mevrouw de voorzitter, en ik mag beginnen. Het is altijd, ik moet natuurlijk weer. Ik ben even bijgepraat over de vragen die ik helaas heb moeten missen met excuus. Maar dat, ik had een cultuurvuiltje nog weg te werken. maar dat is hopelijk goed gegaan. Ik ben net even bijgepraat. De VVD heeft een aantal vragen gesteld over is dit het nu? En nee, dit is het natuurlijk niet. Want als wij de wijsheid in pacht zouden hebben, dan zouden we hier een geheime vergadering van moeten maken en met elkaar dat geheim koesteren en naar het geheim gaan handelen. Maar ik denk wel dat wij wel ten aanzien van heel veel andere gemeenten in onze omgeving en zeker andere regio's, dat daar nog wel heel veel grote klappen gaan vallen. En dat merk je ook naar aanleiding van de publicatie van de kantorentop. waar niet iedereen onverdeeld gelukkig mee was. En er zijn zelfs regio's die hebben gezegd, nou, we vinden niet ver genoeg gaan. Wat ik dan wel heel vreemd vind, dat het regio's zijn die tot op de dag van vandaag nog geen enkele vorm van samenwerking tot stand hebben gebracht. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik kom nog steeds collega's tegen, ook in het Utrechtse, die denken dat je met kantoren maatschappelijke voorzieningen kunt financieren. Nou, het is op dit moment absoluut utopie om te denken dat gaat lukken. In ieder geval, dat lukt nog maar mondjesmaat, maar dan laat je wel een heel groot gat achter. Dus dit is het niet. In die zin dat het wel een hele goede poging is om de komende tijd de kantorenmarkt in onze omgeving, in de Amsterdamse regio, maar ook vooral in Haarlemmermeer, een stuk gezonder te krijgen. En dat betekent dat bijvoorbeeld het nieuwe werk, ik heb een aantal keren die opmerkingen gehoord, het nieuwe werk zit ook in deze kantoor- en bedrijfsstrategie verwerkt. Maar eigenlijk is dat ook alweer een beetje achterhaald. Hè? Want het is natuurlijk ook een beetje een modegril, maar ooit gingen we uit van 24 vierkante meter per medewerker. Ik geloof dat we nu op 11 zitten. En dat betekent, volgende week presenteer ik de monitor Plabeka 2011 bij een bijeenkomst ergens in Amsterdam. Ik zal u de primeur geven. We doen het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Alleen in meters zie je dat de meters die open blijven met 11 vierkante meter eigenlijk weer geen oplossing bieden. Je zou kunnen zeggen, aan de ene kant werken we wat weg. Er wordt getransformeerd, er wordt gesloopt. Haarlemmermeer gaat zelfs zover dat we een kantoor kopen. Hè, om ook te zorgen dat op plekken waar we echt geen kantoor meer willen, dat we dat zelf... We hebben onlangs een kantoor gekocht. Daar zie je dat als je dan kijkt naar die vierkante meters per medewerker, dat wat er nu nog leeg staat, feitelijk weer een hele hoop, dat die cijfermatig en nog veel leegstand is. Maar goed, we zijn wel op de goede weg. Dus er moet ook nog meer gereduceerd worden, verwacht ik, naar de toekomst toe. Maar wij vinden ook dat we de markt moeten stimuleren om daar zelf ook wel actie in te gaan ondernemen. Helemaal de markt het werk laten doen, daar hebben we wel zoiets van, ja, daar zitten risico's aan. Je moet, ik denk dat met deze kantorenstrategie we ook een heel nadrukkelijk de regie nemen als overheid. Dat moet je ook weer in samenwerking doen. Dat is ook niet altijd even makkelijk, maar goed, in de Amsterdamse regio hebben we daar wel wat ervaring mee met het Plabeka.
U wordt even onderbroken door mevrouw Mulder.
Ik wil graag even een verduidelijkende vraag stellen. U zei, we willen ook de markt daar een rol in geven, maar u zei dat in verband met de reductie, dus die kan ik even niet plaatsen. Kunt u dat uitleggen?
Nou, kijk, de markt is eigenlijk heel grillig, want aan de ene kant beleiden ze natuurlijk wel dat ze ook van die leegstand af willen. Aan de andere kant zie je dat ze heel opportunistisch te werk gaan. Dat betekent als je, neem nou bijvoorbeeld Beukhorst West, zou je natuurlijk het liefst willen dat je met alle eigenaren om de tafel gaat zitten en zeggen, nou, laten we een goed plan. De structuurvisie heeft u zelf kunnen zien. Een deel kan tot wonen worden omgebouwd. Maar er zit er een asset manager tussen. Die krijgt een klant voorbij en die kan 2 jaar het pand verhuren. En weg is eigenlijk weer het samenwerkingsverband. Hè. Dus je merkt dat opportunisme vaak nog heel erg de boventand voert. En dat is ook een van de redenen waarom we juist ook zo'n adviescommissie van Strooyink tegenaan hebben gezet. Waarbij we hebben aangegeven, praat nou juist ook vanuit de markt en probeer partijen mee te krijgen in wat onorthodoxe maatregelen. Maar heel nadrukkelijk met zo'n kantorenstrategie nemen we toch ook als gemeente de regie. En het is natuurlijk toch wel wat als je uitspraken gaat doen over dat iets een krimpgebied is. Dat betekent dus dat daarmee ook de gemeenteraad, denk ik, naar de toekomst toe heel erg nauwlettend gaat kijken wat daar gaat gebeuren. En als daar nieuwe bouwaanvragen komen, dan moeten we daar dus met elkaar heel goed over nadenken of we dat wel willen. Ik kan het me voorstellen, want een van de punten van de PvdA is kwaliteit. Nou, kijk naar Schiphol-Rijk. Gisteren had ik daar een bijeenkomst met nieuwe ondernemers. 150 mensen in het Radisson Blu Hotel waren uitgenodigd. Mocht ik een leuk praatje verhouden. Nieuwe ondernemers in Schiphol-Rijk. En wat je daar ziet is de wens om eigenlijk andersoortige ontwikkelingen te krijgen. Geen kantoren, maar een lunchroom, een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En dat is precies wat de heer Vonk denkt van de PvdA heeft aangegeven. En wat we ook in Park 2020 zien. Maar het leuke is bij Park 2020 zien we nou ook de ontwikkeling dat de Beukenhorsten, het gaat allemaal heel langzaam. En met 11 vierkante meter per persoon gaat het ook nog wel even duren. Maar we zien dat er toch een langzame magneetwerking van uitgaat dat als je nieuw bouwt, ook stimuleert dat bestaande kantoren weer worden hergebruikt. Sanoma die al haar medewerkers naar dat gebied gaat toetrekken. Alcatel, Crocs. Nou, eigenlijk een leuke ontwikkeling. Beukenhorst Zuid hebben natuurlijk een paar hotels. De hotels, daar wil ik wel wat opmerkingen over maken. Want het is niet helemaal waar wat er wordt gezegd over dat Amsterdam verzadigd is. Integendeel, Amsterdam heeft zijn hotelbeleid daar kunnen nog wel een aantal duizenden kamers bij. Er is alleen verwarring ontstaan over de uitspraak van mevrouw Gerels of je nou wel of niet door moest blijven gaan met het ombouwen van kantoren. In Haarlemmermeer krijgen wij denk ik per week één aanvraag om een kantoor om te bouwen in een hotel. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Omdat dat een verkeerde verzadiging zou zijn. Maar ik heb wel afgesproken met Amsterdam dat we ook op moeten passen dat we elkaar gaan navelstaren van Haarlemmermeer heeft te veel hotels of Amsterdam. En ik heb dus afgesproken samen met de provincie, dat is vorige week rondgekomen, om gedrieelijk een nieuw regionaal hotelbeleid op te gaan zetten. Want Amsterdam en Haarlemmermeer zijn wat dat betreft de grootgrutters. En ja, het moet gewoon stoppen met apart beleid voor de Haarlemmermeer. Want die hotels zijn zo met elkaar verweven dat je, net als in de hotelsector, afspraken moet maken over selectief beleid. Wat voor hotels wil je waar? En de hotels van ons zijn toch over het algemeen hotels voor de zakelijke gebruikers. Het fonds van de ombouw, het kantorentop. Nou, we hebben al een klein verschil met een nadrukkelijk opdracht gekregen van mijn collega om dat toch even te vertellen. Is dat Amsterdam bij het fonds wel een iets andere positie heeft. Heel veel grond daar zit onder erfpacht. Hè, dus dat betekent dat heel veel kantoren worden gebouwd op grond waar de gemeente de erfpacht uitgeeft. Dus een iets andere situatie. Ik heb wel met Maarten van Poelgeest, die overigens nog niet echt een bouwstop heeft afgekondigd. Is ook van GroenLinks trouwens als het om de Zuidas gaat. Die wil graag nog een tijdje blijven bouwen. Maar daar hebben wij wel afgesproken. En er zijn ontwikkelaars, ook hier in Haarlemmermeer actief, die best bereid zijn, als dat level playing field is, om als je een nieuw kantoorpand neerzet, om ook een bijdrage te doen, bijvoorbeeld in de fonds, om tot sloop of herstructurering te komen. Maar het probleem is natuurlijk, en dat zul je altijd zien, dat het heel lastig wordt. Hè, zo'n afspraak maken is allemaal prima, maar op het moment dat het er echt op aankomt, dan moet je alle partijen ook mee zien te krijgen. Ik weet in ieder geval wel, ik heb met een van de ontwikkelaars uit Haarlemmermeer, ook al concreet bij Maarten van Poelgeest gezeten, en toen hebben we dat plan doorgesproken. Maar goed, dat zijn nog plannen. En als we dat ook daadwerkelijk gaan doen, dan kom ik bij u terug om daar nader over te praten. Dank u wel.
Ja, u heeft twee korte antwoorden.
Ja, ik moet twee heel belangrijke vragen beantwoorden. Eén gaat over die 532.000 euro voor de revitalisatie van bedrijfsterreinen. Ja, die 532 die komt in de voorstellen voor 2 en de kredietvoorstellen van de FOR die nog uitgevoerd moeten worden. Waarschijnlijk nog voor de zomer richting de Raad. Maar na de zomer gaat u in ieder geval over de periode tot 2017 in de FOR spreken. En daar zit die 532 in. En als dat niet, als dat voorstel niet door de gemeenteraad komt, ja, dan zullen we een andere oplossing moeten bedenken. En de tweede vraag, die was ook heel belangrijk. Dat ging over de 2 FTE, is wel erg veel. Ik vind 2 FTE ook altijd erg veel. Maar in dit geval is het heel goed besteed. Nee, het is niet zo alleen dat het te maken heeft met het voorbereiden of met het maken van deze boekwerkjes. Maar het is wel een continu proces waarin gewoon doorrekeningen, risicoanalyses en dat soort zaken meer plaatsvinden. Dus ik denk dat dat op zich de kosten wel waard zijn.
Meneer Koster, een korte reactie.
Nou ja, duidelijk, maar de reden waarom wij die vraag stellen is omdat dat namelijk bij alle nota's die wij maken, als het gaat om, nu kregen we een beetje de indruk van dit is wat die nota kost. En dat normaal zien we dat niet. En nu zien we het expliciet wel. Dus u bent misschien zelf een klein beetje de rode vlag op de stier geweest. En dat was de reden waarom we die vraag stelden. Van, als we dat in het vervolg gaan krijgen, dan weten we straks wat alle nota's kosten. En dan hebben we ook misschien dan een stuk sturend vermogen. Maar ik begrijp de vraag. Maar het is nog steeds een hoop geld. Nou ja, ja. Dat was een
korte reactie, meneer Nobel.
Ja, nee, maar wij hebben altijd een aantal van die W-vragen. Dus ik vind het prima om deze vraag in het vervolg niet meer. Dan schrijven we gewoon op dat het gewoon past binnen de begrotingssystematiek. Dan is het misschien eenvoudiger. Maar het is al jarenlang hetzelfde bedrag overigens.
En dan gaan we nu over naar de wethouder Wonen, die alle vragen over de BVR gaat beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, anders dan zou het voor mij een zeer eenzame avond worden. Want dan mocht ik niet zoveel zeggen. Maar ik ga het kort houden, want wij hebben natuurlijk onlangs al uitgebreid over het wonen gesproken. Want wij hebben volgens mij de woonvisie vastgesteld. En dat betekent dat ik een heleboel beschietingen, met name vanuit de VVD-fractie, maar even voor kennisgeving aanneem. En wacht op de boeiende voorstellen die zij in het najaar ons gaan presenteren. Want volgens mij een aantal dingen die ze daarin hebben gezegd, zaken die daar ook al in terugkomen. Dus dat wachten wij af en we zullen kijken hoe dat precies loopt. Dat heeft volgens mij ook niet zo heel veel betrekking op de BVR wonen. Want de BVR wonen is eigenlijk in die zin een statisch document. Dat geeft gewoon aan datgene, en dat is ook u toegezegd als raad, dat wij u zullen informeren over hoe de voortgang rond de woningbouw is. Toch een paar, dat kan ik kort zijn, een paar concrete vragen. De VVD is ook gevraagd over Batuverdorp, het aantal woningen. Volgens mij hebben we u daarover geïnformeerd. En dat heeft alles te maken met het feit dat het programma natuurlijk in ontwikkeling is. Dat er soms ook tegenvallers zijn. Bepaalde gebieden niet of onvoldoende kunnen worden ontwikkeld. En dat betekent dat wij ook ruimte willen inbouwen om in ieder geval ook straks aan de financiële garantie te kunnen voldoen. En daar heeft het aantal woningen ook mee te maken. Maar wij zullen binnenkort, en dan kom ik ook even op het verhaal van Batuverdorp Zuid, want die is nog niet beantwoord. Wij zullen ook binnenkort met de grondexploitatie en de voortgangsrapportage Batuverdorp A9 komen. En dan zullen we uitgebreid gaan stilstaan hoe het college denkt met de Batuverdorp Zuid om te kunnen gaan. Eén ding wil ik wel voor wegnemen, want anders blijft die misvatting echt bestaan. Het is niet zo dat de Batuverdorp Zuid geschrapt is. Hij is gefaseerd. En daar zit wel een verschil. En dat kan je ook in de grondprijssystematiek, heeft dat wel een andere consequentie dan dat je zo'n locatie schrapt. Maar dat neemt niet weg dat we wel van mening waren natuurlijk dat wij, toen we in 2005 de overeenkomst tekenden, eerder aan de ontwikkeling van Batuverdorp Zuid zouden beginnen. Dat is niet zo. Daar zijn er inmiddels ook andere afspraken over gemaakt. Maar het lijkt mij verstandig om dat bij de voortgangsrapportage Batuverdorp Zuid ook mee te nemen.
Even onderbroken door de heer Koster.
Ja. Ja, ik lees terecht op bladzijde 41, waar Batuverdorp Zuid expliciet genoemd werd dat er 175.000 vierkante meter, mag ik aannemen, geschrapt is. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar dat was de reden waarom we die vraag stelden.
Dat komt, maar dat heeft een iets andere, omdat we een andere afspraak hebben gemaakt in ieder geval met een andere partij, dat is Schiphol. En dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van Elsof. Dus dat is ook de reden waarom we dat op die manier hebben gedaan. Maar de rest van de locatie zal zeker nog in de markt blijven. Het kan ook zeker zo zijn dat zelfs in de toekomst het totale gebied nog wel ontwikkeld worden. Maar dan praten we echt over de hele lange termijn. Maar nogmaals, we komen erop terug bij de A9. Zuidrand is ook een vraag over gesteld. Ook daarvan kan ik u zeggen dat we daarmee bezig zijn. Aan het nadenken van, zijn over hoe we daarmee omgaan. Dat staat hier ook in. Het is nu nog te vroeg om daarop in te gaan. Dus ook daarvan stel ik voor dat we daar op het moment dat we daar als college ook wat meer duidelijkheid over hebben, zo snel mogelijk dat ook zullen voorleggen. De VVD heeft nog iets over de meervesten gevraagd. Een aantal woningen, ja, daar zullen we natuurlijk gewoon de woonvisie moeten volgen. En als dat niet kan, dan zullen we u rapporteren waarom dat niet kan. En waarom dat op een andere manier ingevuld zou gaan worden. Maar in principe gaan we daar natuurlijk altijd uit van, want dat de vraag van, zit daar ook sociale woningbouw in? In principe moet men daar natuurlijk altijd aan de woonvisie doen. En daar zit de verdeling in als het gaat om sociaal en of het wel duur en goedkoop, laat ik het maar zo formuleren. Dus daar zal ook aan vastgehouden moeten worden. Ja, twee dingen dan nog, of drie dingen eigenlijk. Prestatieafspraken IJmeren, die komen eraan. Daar zijn we mee bezig. Ja, en IJmeren staat natuurlijk altijd vrij om een open huis te organiseren natuurlijk. Hè. Dat kunnen wij ze niet verbieden. En ik begrijp ook dat er weinig belangstelling is. Ja, ook daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Maar als wij gewoon binnen de prestatieafspraken blijven, want zo is dat in ons land geregeld met corporaties, ja, dan mogen zij natuurlijk doen ze. Het is nog steeds niet zo jammer ook dat het ondergemeentelijk toezicht is.
Meneer Van der Kwast.
Ja, dat begrijp ik, beste wethouder. Maar we hebben hier een motie natuurlijk aangenomen met elkaar met een bepaalde visie erop hoe we dat, zeg maar, de stimulering van verkoop, maar let op de kleine kernen. En daarom de vraag van, is die afspraak al geweest en wat doen ze ermee? In dit geval gaan ze gewoon woningen in kleine kernen verkopen die gewoon ook in de huursector, wat wij al zaten hebben bepleit, zouden moeten blijven.
Volgens mij is dat niet zo scherp gesteld. In die zin hebben wij gezegd dat we daar moeten kijken hoe wij in de verkoop van die woningen, huur en koop, met name de sociale huur, hoe we daarmee om zouden gaan. Daar zijn inmiddels prestatieafspraken met IJmeren over gemaakt. En die worden nu met IJmeren nog in de definitieve vorm gegoten. En op het moment dat die zover zijn, zouden we ze ook aan u voorleggen. Dat was ook de afspraak. Dat gaan we ook doen. En wij zullen dan ook vervolgens daar nog op terugkomen. Dus dat is wat mij betreft geen discussie die op dit moment speelt. Het CDA nog iets, pagina 11, de zorgwoning, die gaat gewoon door. Alleen het gaat hier puur om het feit dat het niet meer onder projecten valt, maar nu ergens een anders in de organisatie zit. Maar het maakt dus geen zorgen. Die zorgwoningen, die ontwikkeling, die loopt nog steeds door. Toch nog iets even over dat CPO en de relatie met ontwikkelaars. Dus door mevrouw Sets en democraten Haarlemmermeer, maar ook door de PvdA iets over gezegd. De PvdA ging zelfs zover als een kavelwinkel. Nou, die hebben wij niet. Is het college die voornemens te gaan inrichten? Ook die plannen zijn er niet. Kunt je zelfs ook de vraag stellen. Ik heb net even snel, dat is handig voor zo'n iPad moet ik zeggen. Ik heb hem net, maar dat is wel handig. Om even te kijken wat zo'n kavelwinkel nou precies inhoudt. Maar je kunt je zelfs de vraag stellen of dat nou een taak van de overheid is. Om allerlei advies te geven. Want daar heb je dan volgens de markt voor. Als je dan toch echt collectief particulier opdrachtgeverschap wil doen, moet je volgens mij ook echt de markt aan het werk laten. Niet als overheid nog weer doen alsof je dan vervolgens weer alles gaat overnemen. Want dan kan je het net zo goed weer zelf gaan organiseren. Dan is het goedkoper voor die mensen die daarmee aan de slag gaan. Ik zeg natuurlijk dat bewust een beetje scherp, want dan kunnen we daar ook eens een keer een discussie over voeren. Maar volgens mij, als het gaat om het CPO, hebben we inderdaad ook afgesproken dat we daarmee aan de slag gaan. We zullen daar ook u verder nog gaan informeren over hoe we dat willen gaan invullen. Kijk, als het gaat om de relatie met ontwikkelaars, dan ben ik het wel met mevrouw Zetsen, met meneer Vonken. Ja, als je een relatie met een ontwikkelaar legt, dan loop je alweer het risico dat je bijna weer aan projectbouw gaat doen. Het aardige van dat particulier opdrachtgeverschap, of het nou individueel of collectief is. Collectief hebben wij bijvoorbeeld de Aquaradius gedaan aan de zuidkant van Floriande. Is dat natuurlijk mensen in staat om gezamenlijk iets te doen. Het is wel lastig, want je moet allerlei mensen bij elkaar vinden die ook toevallig met elkaar willen wonen. Dat één, dat is ook nog een hele klus. Maar twee, die dan ook samen nog willen gaan ontwikkelen. Daar kan je ook nog heel veel ruzie over krijgen, geloof ik. Dus de vraag is of je dat gaat lukken. Nou, op zichzelf staan wij daar heel erg voor open. En zullen we ook gaan kijken hoe we dat met name ook, en dat staat volgens mij ook in de bestuurlijke voortgangsrapportage in de Zuidrand, hoe we dat gaan ontwikkelen. Dus daar zullen we ook bij de strategie over de Zuidrand op terugkomen. Dat was het, voorzitter.
Ja, dan hebben alle twee de andere collega's, geloof ik, nog een nabrander. Meneer Van Dijk, gaat u gang.
Ik was nog even ingefluisterd dat ook een vraag gesteld was over de gebiedsvisie Beukhorst. En daar zou je eigenlijk een aantal elementen kunnen zien. Natuurlijk je zou kunnen zeggen de ontsluiting vanaf de Beukhorsten naar het centrum van Hoofddorp zit erin. Daar zit de bestaande Beukhorsten en het nieuwe Beukhorst. We zijn er al voorzichtig mee begonnen. Heeft ook te maken met het ontstaan van weer wat verschuiving in dat gebied. Wij schatten in dat we ongeveer halverwege volgend jaar echt een complete visie kunnen neerleggen. Maar die zal dan wel uit verschillende onderdelen gaan bestaan. Op dit moment lopen er gesprekken met eigenaren. Er zijn wat particuliere initiatieven. Onder andere de Beuk erin is er eentje van. Maar er zijn ook wat andere initiatieven. En we proberen eigenlijk nu ook binnenkort gaat weer een van de panden. Gaat een bedrijf het gebied verlaten. Het is een oud pand. Nou, dat biedt ook weer mogelijkheden om met de eigenaar van dat pand om de tafel te gaan zitten. Dus er is op dit moment veel gaande. Maar wij schatten en we hopen eigenlijk dat we halverwege volgend jaar met een stuk kunnen komen. Waardoor er ook wat te besluiten valt. Maar dan zal dan ook die corridor naar het centrum onderdeel uit moeten maken.
Goed. We hebben nu nog 3 kwartier, want we waren pas om 8:10 gestart. Wilt u hier allemaal nog op reageren of willen we meteen door met de TNPG? Wilt u dan ook tegelijkertijd in uw reactie ook op het TNPG ingaan?
Ja, voorzitter, ik heb behoefte aan heel even een korte reactie te geven, als het mag. Het gaat even over de strategie. De vraag die ik had gesteld was die 35,6 miljoen. Daar is op gereageerd. Het was niet dat wij dachten van het is geschrapt, maar het is uitgefaseerd naar 2040. Dat betekent gelden die dan verdiend worden is pas na 2040, terwijl die 35,6 in 2020 als laatste datum moet worden opgehoest. Ik heb gehoord dat we daar nader over geïnformeerd worden. En wij kijken ermee uit of onze zorg die we op dit moment erover hebben weggenomen gaat worden. Dank u wel.
Dank u wel. Ik hoor in één keer aan mijn linkerhand dat er op... Nee? Ja?
Ja, er is even een kleine verwarring over die 256...
hectare?
Daar is vierkante meter bedrijf. Ja, dat moeten we even checken, want ik heb een lijstje wat ergens anders toetelt.
Ja, nee, dat wacht ik er rustig af. Ja. Wat was de insteek? We stellen vast... Twee documenten, want die ene is gekoppeld aan het andere en er zijn twee verschillende bedragen. Als dat straks duidelijk wordt, straks dus na deze vergadering. Voor ons allen, dan is dat...
Het zijn getallen, geen bedragen, dacht ik, hè? Want hectare zijn geen bedragen.
Het aantal hectares van de uitfasering.
Daarop. Meneer Koster en meneer De Baat, wie van u twee? Want ik zag een vinger ergens uit die hoek komen. Meneer Koster, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zo te horen krijgen we nog heel veel vervolgmomenten, om het maar zo te zeggen. Maak me zorgen, in zoverre, en daarom hebben we die vraag expliciet gesteld over de Zuidrand, omdat hij zit natuurlijk nu in die grondexploitatie, maar hij zit er niet in. En dus is vervolgens de vraag, wat is het risico van het feit op het totale grondexploitatie? En ik begrijp dat u ermee bezig bent, maar ik zou toch wel graag wat concreter willen weten wanneer wij daar meer zicht op hebben, ook om gewoon te weten wat het risico is.
Het antwoord komt er nu aan, u wordt op uw wenken bediend.
Ik kan u in ieder geval in openbaarheid vertellen dat ik u in beslotenheid wel heb verteld wat de reden was om er destijds een asterisk bij te zeggen. En dat wij met de accountant hebben geconcludeerd dat het asterisk ook in die zin toepasbaar was. Omdat de accountant het ook met ons eens was dat een eerdere analyse die door ons intern was gemaakt niet terecht was. En dat we daarmee hebben gezegd, ja luister, we kunnen daar een asterisk neerzetten omdat er zoveel potentie in dat plan zit. Dat, het ook, dat we ook de tijd kunnen nemen om met een vervolgactie te komen over hoe we naar de toekomst met het plan om willen gaan. En de definitieve onderbouwing daarvan gaan we natuurlijk in beslotenheid bespreken op het moment dat wij daar als college een besluit over hebben genomen. Maar het feit dat we daar een keer met een asterisk hebben gewerkt is zowel in beslotenheid als in openbaarheid met u gedeeld van... Ja, dat daar nog zoveel kansen in zitten dat we daar ook echt een asterixje konden plaatsen. Ja, en geen obelixje. Ja, maar ook, even om aan te geven ja, dat dit soort dingen niet altijd zwart of wit zijn. Maar dat we ook in een gelukkig in een omgeving zitten waar de dynamiek ook zo hoog is. Dat je af en toe ook wel eens even de rust mag bewaren om de juiste kwaliteit wel te willen borgen met elkaar. En in alle rust ook weer af te wachten. Niet tot 2016, maar wel het moment waarop we met elkaar weer kunnen zeggen... oké, we zijn ook in staat om de vraag te beantwoorden die uit de markt komt. Dat is in algemene zin ook wat je in het openbaar best met elkaar mag delen.
Goed, dan dank ik u wel voor deze eerste ronde. En dan meneer De Baat toch nog?
Nee, ik had het al aangegeven. Ik heb wel een antwoord gekregen in zijn algemeenheid op ons voorstel. Maar ik wil even nog voor de duidelijkheid, omdat het is denk ik zinnig en belangrijk dat we de sessie knippen, of dat we de discussies knippen. Grondprijzen, dat is een aparte discussie, want daar moeten we, dat is technisch, dat is voor, dan moet je niet samen nemen met andere onderwerpen. En daarom heb ik ook voorgesteld, is het een idee om dat stuk van Facton als een discussiestuk te zien? Daar heb ik geen reactie gekregen van de wethouder. Nou weet ik dat dat wellicht wel geheimstuk is. Dus dat is dan misschien moeilijk. Dan maken we zelf een stuk. Daar hebben we helemaal geen moeite mee.
Gaat uw gang dan.
Ik wil best wel antwoord geven in de openbaarheid. U heeft gewoon een andere mening dan het college had. Kijk, het college heeft onderbouwd waarom ze het stuk van Facton hebben gewogen zoals ze dat hebben gewogen. Evenals andere methodes om grondprijsberekeningen te doen. Dit college is van mening dat er geen enkele aanleiding is om aan de grondprijzen een neerwaartse beweging te doen toepassen in deze gemeente. Juist vanwege wat ik net ook al zei, dat de dynamiek van deze gemeente het ook toelaat om gewoon in alle rust de kwaliteit te bewaren die we altijd met elkaar voor ogen hadden. En ingaan op de markt is wel de meest makkelijke oplossing. Ik zeg dat maar even in alle serieusheid. Want dat betekent dat dat gevolg heeft voor de reserve grondbedrijf in zijn algemeenheid. En daaruit moeten wij met elkaar wel een aantal ontwikkelingen betalen die we met elkaar ook in het vaandel hebben staan. De een voor groen, de ander voor bereikbaarheid, weer een ander voor wegen. En dat zijn allemaal ook wensen die we in de raad hebben. Dus als u... Kijk, wij komen jaarlijks met voorstellen omtrent de grondprijzen. Dat doen we niet zomaar even uit de lucht. Daar zitten onderzoeken achter. Daar zitten diverse rapporten achter. Ik heb u vorige keer ook gezegd dat ik vorig jaar heb mogen meemaken dat de ene dag een rapport verscheen van Deloitte wat iets zei over grondprijzen en de volgende dag van een ander onderzoeksbureau die een hele andere kant op wezen. Ja, u heeft kennelijk met de markt gepraat. Nou, ik kan u zeggen dat doen wij ongeveer wekelijks, dus dat is vrij interessant. Ik kan me voorstellen dat de markt niet altijd tevreden is over de prijssituatie die hier gaande is. Kan ik me ook voorstellen, want het maakt het leven voor hun een stuk makkelijker. Maar als we alleen daarop gaan, ja, dan kunnen we nog wel een hele leuke discussie hebben. Want dan moeten we het gaan hebben over de financiële situatie van de gemeente Haarlemmermeer nu en in de toekomst.
Dank u wel. Meneer De Baat, mag ik u een voorstel doen? Het is zo dat...
Ik wil even reageren op dit balinerend betoog, want nou wordt het echt interessant.
Meneer De Baat, ik ben hier voorzitter en ik zou het toch wel heel fijn vinden als u mij even uit zou willen laten spreken. Dan mag u zo reageren op de wethouder. Dank u wel. Met het oog op de tijd, want we zouden een uur gaan discussiëren nog in beslotenheid over het MPG. Daarvan is inmiddels al 20 minuten om. Wil ik u verzoeken om uw sessievoorstel op papier in te leveren. Zoals altijd, hè, want de indienende partij komt met een voorstel waarom ze de sessie willen en een motivatie. En dan mag u nu reageren op de wethouder.
Dank u wel. Ik had een gewone normale vraag aan de wethouder. En dat wordt op een hele bijzondere manier beantwoord. Zo kennen we de wethouder niet en dat vinden we ook helemaal niet nodig. Ik heb ook helemaal niet gezegd dat we de grondprijzen willen verlagen. We hebben ook helemaal niet alleen met de markt gesproken. We hebben met een heleboel partijen gesproken. En wij hebben daar een bepaald idee over en dat willen we discussiëren. Het gaat niet alleen maar over de hoogte van de markt of op de hoogte van het tarief. Het gaat ook over systematiek. En we maken ons zorgen over de bewegelijkheid van het ambtelijk apparaat op de huidige situatie van de markt. Natuurlijk kunnen incidenten zijn, maar om nou het bewijs aan te leveren waar we het over hebben, onder andere, dan is het de brief van ons Tweede Huis. Daarin wordt al jaren, en ga ik dat nog eventjes...
Meneer de Baat, ik wil u echt verzoeken nu om deze discussie dan te doen op het moment dat we het over de grondprijzen gaan houden. Want u neemt nu een heel groot voorschot, daar gaat de wethouder weer op reageren. Die kan ik ook moeilijk de mond snoeren. En dat ga ik nu wel doen, zowel u als de wethouder. U mag één zin nog geven en dan sluit ik echt dit gedeelte...
Dan een punt van orde, u heeft mij nu afgebroken, ja. Dan mag de wethouder ook niks meer zeggen. Dan ben ik er klaar mee.
Meneer de Baat, nogmaals, ik ben hier voorzitter van deze sessie en ik bepaal wie wel of niet het woord krijgt in dit geval. U lokt een reactie uit weer bij de wethouder. De wethouder gaat u nu vertellen dat hij bij die sessie over de grondzaken graag meedoet, hoop ik dan maar.
Nou nee, ik ga iets anders zeggen. Volgens mij stellen we één keer per jaar een grondprijzennota vast. En bij die grondprijzennota vraagt het college om ook te kunnen onderhandelen op basis van een grondprijzennota. En daar hebben we afspraken over in welke mate wij dat kunnen doen gemandateerd aan onze organisatie. En in welke mate wij dat kunnen doen gemandateerd aan het college. En als dit college denkt dat het nog verder moet gaan dan dat mandaat en we het echt interessant vinden, komen we bij u terug om het toch voor elkaar te krijgen dat we of een woningbouwplan uit de grond kunnen trekken. Ik noem even voor het voorbeeld van het CPO wat we in de Zuidrand wel aan het ontwikkelen zijn. Of we doen dat bij bedrijven, en dat komt zeer, zeer sporadisch voor. En mij persoonlijk, en dat zeg ik u wel, ik vind het een bijzondere dat als u uit een soort van marktverkenning met een aantal partijen in het jaar komt met een verhaal van ja, onze ambtenaren zijn bewegingsloos of er gebeurt iets weinig. Ja, dat werp ik ver van. Dus ik zie die discussie graag tegemoet.
Dank u wel. Dat was wat ik van u wilde horen. Dan sluit ik het openbare gedeelte van deze vergadering. En voor zover ik kan zien mag iedereen blijven zitten. Het is alleen zo dat... Ja, toch? Voor zover ik kan zien wel. Volgens mij bent u ook ambtenaar daar links achterin. Ja, hè, toch? Ja, dat wou ik zeggen. Dus dan had ik het toch heel...